X&O's, de NBA-podcast van Friends of Sports.
Vier ploegen zijn al zeker van een plek in de tweede ronde van de NBA-playoffs op het moment dat we dit opnemen. Het is donderdag namiddag 2 mei, dus alles wat er na vandaag gebeurt, daar gaan we het nog niet over kunnen hebben, over al de rest wel. En gelukkig is dat heel veel. En gelukkig heb ik ook iemand goed hierbij zitten om daarover te praten. Goed is zelfs understatement, hè? Een podcast-legende. Welcome to Ray. Ik kan u hem van kennen en ook van Op zijn bakkes. Dat was en is ergens nog altijd een podcast van Friends of Sports, maar ja, die heeft promotie gemaakt naar Play. Andries Bekkers, welkom.
Blij er terug te zijn.
Ja. Ben je veranderd door de promotie naar Play?
Wel, ik moest wel mee lachen, want natuurlijk, toen we de eerste keer online gingen en het op GoPlay was, het is trouwens voor alle duidelijkheid, is het ook op lineair, op Play. Dat was wel even chique, zo nou Big Brother, zo, dat je zo wel voelt van... dus mijn les voor iedereen, als je begint met een zot idee, denk dan goed na, want het kan ooit zo serieus worden dat je toch elke keuze dat je ooit gemaakt hebt, dat je die idee ziet. Maar het was wel grappig, want ik weet dat ik wel ergens een comment las en zo iemand, zo de typische chin-strokende comment, die zei, ja, ik voel toch dat het anders is. En toen dacht ik wel bij mezelf, ja... Denk het niet.
Nee, ik geloof nooit dat het anders kan zijn met jullie.
Nee, want ik had met deze aflevering was het ook wel. Hè, dus ja, Dennis, jij kent dat je het een minuut geleden teruggedaan. Zo de inleiding. Mm-hmm. Hè, de inleiding dat je moet doen zonder autocue. Maar je moet wel doen alsof dat je het met autocue doet. Dus dat is altijd zo... Ik zeg je dat nooit, dan moet dat zo'n beetje in uw hoofd.
Café de Mol is exact hetzelfde.
Ah, wel, de ghetto autocue. maar ik denk, ja, dat is dan zo het enige moment dat ik denk, oké, dat moeten we strak houden. Dat als zo de toevallige zapper voorbij komt, denkt, ja, dit is gewoon een sportprogramma.
Ja, ja.
En de eerste aflevering was dat goed gelukt, maar nu deze aflevering was ik zo halverwege met een... mijn presentatie en het weer al getorpedeerd. Dus.
Maar dat maakt het, dat is nodig.
Natuurlijk,
hier merk ik ook, ja, die intro is gewoon, kom snel. Ik wil beginnen aan het gesprek, dat is veel toffer. Bij Café de Mol merk ik, dat moet ik echt 10 keer herhalen, omdat dat moet perfect en juist zijn. Hier is het, kom, even inleiden, ik wil beginnen aan het gesprek, want dat is het allerbelangrijkste natuurlijk, ja. Lijkt mij. Goed dat we dit jaar niet gewet hebben, denk ik. Voor de Lakers, om naar Jane te gaan.
Nee, en ik heb het, ben al een paar keer geweest dit jaar.
Begin van het seizoen heb je het al gezegd.
Ik heb het gezegd en nu moet ik wel zeggen, het gaat over de Lakers, denk ik, voor alle duidelijkheid.
Ja.
Het is, ik vond het geen afgang. Natuurlijk, een Lakers team dat eerste ronde eruit gaat, is nooit goed. Maar ja, het is duidelijk, tegen de Nuggets is het voor iedereen lastig.
De Lakers zijn heel goed in... spannende matchen tegen de Nuggets spelen, maar uiteindelijk de serie gewoon verliezen met duidelijke cijfers. Ze hebben van de laatste, 12 matchen hebben ze er nu 1 gewonnen, ja, tegen de Nuggets.
Wel een mooie wedstrijd. Wel grappig. Ik en Dennis, wij whatsappen dan af en toe. En ik heb nog eens eentje kunnen kopiëren. Je weet,
dat is heel goed.
Dat was goed, hè?
Over Jamal Murray.
Zo, ik had, game 2 zeker, dat hij die gamewinner maakt. En ik stuur zo, amai, ik weet niet wat ik net schrijf, maar zo, hoe klote moet het zijn? Hoe kak is Jamal Murray voor LA of zoiets?
Ja, ik ga terughalen, want ik vond het een hele goeie inderdaad. Is er iets ambetanter dan Jamal Murray?
Ja, en dat heb ik gewoon gekopieerd. Dat is natuurlijk WhatsApp-klap. Ja, Jamal Murray is gewoon fantastisch. Hè? Slecht spelen en in clutch toch met Jokic. Het zotste vind ik aan de Nuggets is, en dat heb ik zeker in het begin ook gezegd, bij de Lakers is het altijd heroïs en bij de Nuggets is het gevoel dat ze toch nog serieus het gaspedaal kunnen indrukken en dat ze dat nog niet gedaan hebben.
Je bent er gewoon nooit klaar mee. We hebben dat hier vorige week ook al gezegd, na de eerste 2 matchen. En dat is na de 5 matchen die er geweest zijn nog altijd hetzelfde gevoel. Zelfs de match 4 die ze verliezen, had ik het gevoel, die gaan er hier wel pakken.
Ja.
Gewoon bij die ploeg, je denkt nooit dat het gedaan is. En dan zie je wat er nu gebeurt. Jamal Murray speelt dan met die kuitblessure. Kentavious Caldwell-Pope heeft die enkelblessure. Die mannen die zijn duidelijk geen 80%. Maar Murray speelt dan match 5, voor mij de beste match van de hele serie, voor hem persoonlijk. En ja, er is een bepaalde rust. Aaron Gordon die plukt daar de belangrijkste rebound van de hele match, omdat iedereen zich aan het focussen is op Nikola Jokic. Maar je hebt daar wel een vliegmachine die... ook nog eens gewoon het spel kei goed kan lezen. Ik weet het, ja, die ploeg, je bent daar nooit klaar mee.
Nee,
goed,
is...
goed gecoacht, komt er ook nog eens bij.
Michael Malone, hoe cool vindt, hè?
Maar zelfs Reggie Jackson heeft daar een rol. Reggie fucking Jackson. Ja, maar nee, dat zegt eigenlijk alles. Die vindt daar zelfs een bepaalde rol. De gast waar ik mij zoveel aan geërgerd heb doorheen de jaren. Het zit daar gewoon heel goed.
Ja, want je kon niet zeggen dat de Lakers in game 5 Ik bedoel, het was clutch time.
Wat een goede match.
Het was clutch time. Ze hadden het in handen.
Ja. Maar ik vond er ook gewoon algemeen een goede match. Super spannend langs beide kanten. Spijtig dat Anthony Davis geblesseerd uitvalt. Want als je die match bekijkt, dus Murray speelt op één been. KCP valt uit. LeBron die blesseert zich daar ook even. En dan Anthony Davis, dat blijkt het ergste te zijn. Toch had hij niet duidelijk wat het precies is. Maar dat leek mij zo'n stinger dat je kan oplopen. Even, hij kreeg die een bump, wat trouwens geen fout was van Michael Porter Jr. Dat gebeurt zo vaak. Gewoon net de verkeerde plek. En ik weet niet, het leek mij ook niet per se zo tussen de schouder en de nek dat hij last had. Dus daarom dacht ik, dat kan zo zijn dat je daar ineens zo'n stoot krijgt en dat je dat er niet echt uit krijgt. Nu, zo kwam dat over bij mij.
Nu, in zijn verdediging, we kunnen er veel over zeggen, maar ik denk wel dat ze dit seizoen wel lang hebben volgehouden.
Absoluut.
Ze hebben het mooi gedaan. Nu, ik moet wel zeggen, dat was... Je wordt overstelpt door artikels over de fysieke conditie van LeBron James. En je hebt het er straks ook al gezegd natuurlijk, veel MMA en ook al de podcasts daarbij. En het was eigenlijk Joe Rogan die een iets zei. Terwijl, die hebben daar een stuk gehad over LeBron en die heeft eigenlijk zo tussen zijn neus weggezegd. Ah ja, tuurlijk kan hij dat nog. Die denkt, oh nee, on the steroids.
Ja, dat zegt hij inderdaad.
En
ja.
het zotte was dat ik heel veel met MMA uiteraard bezig ben. Ook, en ook, Rogan, dat is iets, als je hem zeker 10 jaar geleden al, dat was zijn ding. Hij heeft er ook altijd heel eerlijk over gezegd dat hij dat ook doet. Dat is ook de reden dat hij allemaal kan. Maar om meer van de reden had ik nooit de link gelegd met LeBron James. Omdat dat zo, je gaat er een beetje van uit dat die mensen getest worden. Maar de manier waarop het zei, kwam het bij mij ook binnen. Ja, dat is de enige reden waarom dat hem dat eigenlijk nog kan.
Geloof je dat echt?
Ja, maar 300 miljoen%.
Echt? Ah, echt?
Ja, 100%. Omdat ik vind gewoon, waarom zeg ik het? Ik geef het ook een beetje toe. Ik vind het zelfs van mijn eigen vreemd dat ik nooit die link gelegd heb. Omdat dat voor mij echt twee aparte dingen zijn.
Wat voor PED's denk je dan?
Ja, natuurlijk niet meer. Dat is natuurlijk vandaag de dag, dat zijn allemaal grijze zones.
Maar wat toegestaan is toch wel?
Ja, ik denk dat het heel veel, denk ik. Ik kan eerlijk zijn, wat ik nu zeg, ik heb er me niet in gelezen. Ja. Dus eigenlijk klopt niet helemaal wat ik misschien zeg.
Je baseert
zeg.
Er puur op wat je weet uit MMA en
dat
zal de podcast.
Hoe ouder dat ze worden, doen ze vaak testosterone replacement therapy, de TRT. Dat is echt iets dat ik heb leren kennen vanuit de sport, waarbij dat ik inderdaad zag dat mensen die en dat is dan nog vechten, wat nog, misschien nog wel belastender is, die inderdaad dik in hun 30er jaren toch nog konden recupereren en doen. Dus dat is natuurlijk niet de steroïden, dat wordt allemaal zo'n beetje, een beetje beter verpakt, maar in C gehouden over hetzelfde. Zij zijn er ook bezig met cellen te veranderen.
Maar dat mag inderdaad. Kobe heeft dat jaren gedaan in Duitsland, die plasmatherapie die ze gedaan hebben. Er zijn heel veel basketters, ook Europese spelers. Candace Parker, ik heb die geïnterviewd voor de Belgische sport van Ann Wouters. Okay. Die was toen in Duitsland, we hebben die in Düsseldorf gesproken, omdat ze naar die dokter ging. En dan nemen ze uit pijnlijke knie trekken ze bloed uit en dat plasma verrijken ze en spuiten ze terug in om die pijnlijke knie om die te behandelen. En dat is perfect legaal. Ik denk wel in het wielrennen dat niet toegestaan is. Maar ik wil zeggen, Kobe heeft dat jaren geleden gedaan, Nowitzki heeft dat al die tijd gedaan.
En daarom dat ik het ook niet zo graag nu zeg, omdat dan moet het beter informeren, want dan zijn we zo aan bro-science en dat is altijd onnozel. Maar ik denk dat we het daar misschien mee kunnen afronden, dat het tegenwoordig, wat is optimaliseren van uw recovery? Dat zijn de beste manieren. Dat is niet meer alleen het ijsbad, maar dat zijn al die dingen.
Maar
ik denk dat hij, natuurlijk, dat is misschien niet zoals in de Rocky, de spout in de poop.
Het gaat niet zijn zoals Sammy Sosa en Maguire in baseball gedaan hebben destijds en Barry Bonds. Weet dat weer? Dat lab waar ook Marion Jones bij zat?
Ah ja.
Balco?
Ja.
Balco. Ja, dat gaat...
Maar de tijden veranderen, het is subtieler allemaal. Maar mijn punt is, ik dacht, het kan bijna niet anders dat hem op een of andere manier... Hij zegt ook altijd, hè, hoeveel spendeert hij met miljoen?
Een miljoen, ja.
Ja, dat is met alle respect niet aan massages, hè.
Ik ga me daar niet over uitspreken. Ik ken daar ook niks
maar
van.
Maar is dat een probleem? Nee, want ik bedoel, ik zie hem graag bezig en het is ook niet...
Ik denk ook dat het een level playing field is dan dat iedereen op die manier behandeld wordt. En dan maakt mij dat je ging...
Nee,
absoluut. Als het gezond is, als het niet nadelig is voor de gezondheid van die gasten. Dat is het allerbelangrijkste. En iedereen heeft dezelfde middelen, wat ik wel denk dat het geval is bij die ploegen.
Ja.
Maar ze worden wel... Want ik denk ook niet dat ze dingen doen die niet gaat mogen van de NBA. Want nee, ze worden wel getest vroeger. Ik weet niet of dat nog altijd zo is. Ik weet, 10 jaar geleden was het zo, werden ze 4 keer op een jaar getest. Een drugtest, dopingtest. 4 keer maar. Dus na die 4e keer wist je, ik ben safe, ik kan eigenlijk doen wat ik wil. Maar ik geloof niet, die mannen gaan ook naar de Spelen. Hè. Die worden daar ook getest. Hè. Op de Spelen worden al die atleten superveel getest. Dus ik geloof nooit dat die wel dingen gaan doen die niet gaan maar ja, toegestaan zijn. Maar, nog eens, ik ken er
ja, ik
de bal van.
Het zal ook natuurlijk het zal ook afhangen waarvoor dat je het is natuurlijk. Los ervan, ik wil ook geen negativiteit. Ik moest er gewoon mee lachen dat ik ineens zo dacht, tja, nee, maar nooit over nagedacht. Nee. Maar ja, er zal wel iets zijn dat hij ook herkent.
Het komt mij niet over dat jij het zegt zoals er gepraat wordt over doping bij wielrennen.
Nee.
Zo niet. Ja. Ik weet dat je het zo niet bedoelt. Ja. Nee, dus nee. Mensen die het zo zouden interpreteren, zo is het zeker niet bedoeld. Ik wil het zo meteen even over LeBron en de Lakers hebben en over de toekomst van die ploeg en van LeBron zelf. Maar omdat je over Jamal Murray begon, als je dat bekijkt, eigenlijk die zijn carrière, heeft al wat blessureleed gehad, maar het is nu al duidelijk dat er een van de meest unieke spelers ooit is. Als die de titel dit jaar wint, is het al sowieso een Hall of Famer, in mijn ogen. Maar dus 0 All-Star selecties, 0 keer All-NBA. Dus reguliere seizoen eigenlijk goede middelmaat. Misschien dat is te negatief. Maar je weet wat ik wil zeggen. Ruim voldoende tot goed, maar niet uitzonderlijk. Maar enkel Michael Jordan, Will Chamberlain en Allen Iverson hebben meer playoff matchen met 50 punten. Enkel die drie. Heeft al 1 iconische playoff run gehad. He, dan enkel die hele mooie playoff run in de bubble destijds. He, waarin hij tegen Donovan Mitchell die eerste ronde had.
En dat de Lakers hebben ze wel verloren van de Lakers.
Ja, maar ja, het was up and coming.
Dat is de laatste keer dat de Lakers... Ja.
Die heeft die walk-off buzzer beater gehad dit jaar. Die bijna buzzer beater gehad ook al. Ja, dat is voor playoff resume, dat tikt alleen maar aan. He. Dat is...
Slechte PR?
Nee, gewoon in het reguliere seizoen niet indrukwekkend genoeg. En in de, want hij hoort zelf niet graag dat mensen zeggen play-off Jamal. Want het is wel play-off Jamal. Dat is gewoon de waarheid. Dan komt er een andere speler naar boven. Betekent niet dat hij slecht is in het reguliere seizoen. Hè? Hij heeft gewoon...
Maar hij is toch in het reguliere seizoen toch ook de nummer 2 van Denver?
Ja. Maar dan is hij niet uitzonderlijk beter. Is hij niet beter dan bepaalde andere guards in de Western Conference.
Ah, zo, ja.
In de playoffs is hij wel duidelijk beter dan bepaalde andere guards in de Western Conference.
Ja, ik
interessant. Ja, zo bekijk ik het.
Nee, dat is een interessante statistiek, ja. Maar ik denk dat hem in Denver wel onsterfelijk is, denk ik.
Dat is al die mannen van die kampioenen.
En nu ook weer, ik bedoel, uiteindelijk, ja, dat is het clutch-ding, maar het gaat natuurlijk altijd over Jokic, maar zijn twee shots in clutch hebben er wel voor gezorgd dat hun series niet te lang was, hè, want het is net begonnen voor hun. En ik denk niet dat hem... ik ben wel benieuwd tegen de Timberwolves.
Ik kijk heel hard uit naar die serie. Maar het was niet alleen dat, want op het einde... wat had je dan? Hij heeft die dunk over LeBron.
Ja.
Op 4 minuten van het einde.
Ook een man waar ik altijd van denk... Ah ja, tuurlijk kan die dunken.
Oh, maar met die kuiten, dat ik ja. niet verwacht. Dan daarna de aanval, daarna doet die finger roll door het midden. Dat hij die 3 punten op 1:10 van het einde. En dan die game winner op 3 seconden van het einde.
En vooral dat game winner dat hem valt. Dat is game 2, hè.
Ja.
Dat hem er ook nog Davis mee het publiek intrekt. Niet normaal.
Wat je bij Jokic leidt die ploeg de hele tijd. Dat is de papa die het kindje bij de hand heeft. De hele tijd. Als hij weggaat, dan is die ploeg het noorden kwijt. Want maar daar zorgt Jokic voor. Maar op het einde, in het vierde kwart, weten we wel... Oké, nu gaat er eens ene zijn, die ene kleine... Die kan toch net iets meer op dat moment. En Jamal Murray, die in het vierde kwart, dan kan die altijd... Net nog iets meer. Die heeft je hebt sommige spelers die dat clutch gen, of dat nu echt is of niet, bij Jamal Murray lijkt het wel echt te zijn. Want als het echt belangrijk wordt, dan kan die naar een nog hoger niveau stijgen.
Ik denk dat hij dat ook heel leuk vindt.
Ja, wel, maar dat hoort daarbij.
Die leeft daarvoor.
Kobe leefde daarvoor. Ja. Reggie Miller leefde daarvoor. Ja, Michael Jordan leefde daar natuurlijk voor. Je hebt sommige spelers die op zo'n momenten dan...
Robert Horry.
Nog wel liever op... Ja, maar die was een andere manier.
Die leefde wel voor niks aan.
Maar die had dat ene shot, of zo, die twee dingen. Terwijl Murray, die neemt die match dan veel meer in handen, vind ik.
Ja.
Dan,
maar dat vraag ik me ook wel af, Dennis. Ja, de mentale druk. Als je nu de volgende ploeg, als je tegen Denver zit en je zit in clutch time. Ja, die mentale druk, omdat je weet wat er gaat gebeuren, moet ook verschrikkelijk zijn.
Maar ze komen nu wel uit tegen Minnesota. En als er één ploeg is waar ik van denk, die gaan het goed kunnen doen tegen die ploeg, dan is het wel Minnesota. Als je kijkt wat die defensieve... Die hebben Nikhil Alexander-Walker, die ze op Murray onder andere kunnen zetten. Die hebben Jaden McDaniels, die ze erop kunnen plaatsen. Mike Conley, die gaat ook nog iemands leven lastig kunnen maken. Anthony Edwards, ook geen slechte verdediger. Ze hebben alleen defensief al hebben ze zoveel mogelijkheden... om het Denver lastig te maken. Hoe gaat die kuit van Murray evolueren? Dat is een ambetante blessure. Hè? Hebben nu even rust, maar dan gaat het tempo weer komen. Caldwell Pope, die enkel.
Okay, en ja, maar dat vind ik nog iets anders. Dat vind ik wel echt de roleplayers. KCP en zo.
Maar je hebt niks om die te vervangen. Nee, de spoeling is heel dun, hè? Bij Denver.
Ja, Porter vind ik ook wel leuk. Porter Jr.
Maar wat is die voor een eerste wat is die voor een play-offs aan het spelen?
Oh, toch goed, hè?
Ja. Ik heb die geen shots zien missen, denk ik, in de eerste ronde.
Ik denk dat dat ook wel is omdat hij Nino Raus wil, denk ik. Want dat is toch een derde bijgekomen, heb ik gezien.
Een derde broer ook nog.
Een derde broer. Wacht, verdomme. Moeten we even zien dat op zo.
Van een dus DOI, één, wist ik?
Ja, maar die derde neemt ook. Die was ook zat. Maar die heeft wel niemand. Er is niks gebeurd. Maar er is ook iets mee. Dus je hebt gokken. DOI doodrijden, want is dat doodrijden natuurlijk. Ja. En dan ook nog eens. De derde broer heeft ook uitgangen.
Garme, dat is erg. Dat is heel erg.
Hij blijft het wel goed doen. Nu, wat ik wel had opgeschreven. Mag ik dat even zeggen?
Je mag zeggen wat je
wil. Ik weet dat je sowieso in een rant gaat schieten, dus daarom. Dus doe ik uiteraard ook voor de luisteraars. Timberwolves Nuggets.
Ja.
Ja, dat is, mag ik dat wel zeggen? Dat is finals, hè. Dat is eigenlijk. Dat komt vroeg, hè. Ik vind het soms jammer dat de conferences.
Maar,
niet zo eerlijk.
Western zijn. Conference Finals.
Ja.
Finals moeten we nog afwachten.
Nee, maar de Western Conference.
Ik denk het wel.
Het komt heel vroeg, hè.
Maar er is geen rant.
Het is Real Manchester City.
Ja.
Hè?
Ben het er helemaal mee eens?
Ja. Is jammer toch?
Ja, kijk dan dat Denver die match maar niet moeten verliezen tegen San Antonio op het einde van het reguliere seizoen. Dat waren de number one seed geweest. Dat is hun eigen schuld. Daar heb ik nu eens nul medelijden mee.
Ja, maar gewoon, wij als,
het is
kijkers,
van ons jammer.
Als kijkers, hè, bedoel ik.
Langs de andere kant, ik ben ook heel benieuwd hoe OKC gaat blijven evolueren.
Ja, maar tegen de Pelicans, daar hebben we niet veel van geleerd.
Nee, maar die ploeg, dat is wel de jongste ploeg ooit die een playoff serie wint. Ooit. En je zag die wel evolueren. Jalen Williams zag je, ik ben er grote fan van, je zag die meer en meer verantwoordelijkheid nemen, nog meer vertrouwen vooral krijgen. En ik denk dat ze te klein gaan zijn qua gestalte, zowel voor Denver als Minnesota, denk ik. Maar ik ben ook wel heel benieuwd naar wat die gaan kunnen doen in die tweede ronde. Hoe dat die, want ze gaan tegen Dallas of de Clippers uitkomen. Er is ook nog geen garantie dat ze die gaan overleven. Zeker als een van die twee ploegen, ik denk dat Dallas gaat worden.
En als die echt op kruissnelheid beginnen
komen. Dus ik denk, maar ook OKC of Dallas in de conference finals, ik wil het nog zien. En dat leuk, dan is het, je weet ook nooit hoe die ploegen die volgende serie gaan overleven. Want Denver, Minnesota wordt een bloedbad, hè.
Ja, ja. Fysiek.
Dat wordt hard, hè. Worden 7 matchen ook. Ik hoop voor ons allemaal, ik hoop voor iedereen dat van basket houdt, dat het 7 matchen worden.
Ja, maar dan gaat er een prijs voor betalen in de ronde nadien.
Ah, oké, maar
dat moet helemaal kunnen, hè. Dat is waar.
Het gaat even over ons, hè. Ja, ze moeten entertainment.
Het gaat altijd over ons. 20, ik kan ook, dat wist ik ook, ik wist dat het lang geleden was, maar 20 jaar, man. Dat ze er in Minnesota.
Dit is hun derde playoff-serie ooit die ze winnen. Ooit. 2004 hebben ze de conference finals gehaald. Dat is de enige keer dat ze de eerste ronde hebben overleefd. Het jaar dat Kevin Garnett MVP is geworden en ze verliezen tegen de Lakers met Karl Malone en Gary Payton. Het jaar dat de Pistons de titel winnen. Dat is de enige keer dat die ooit de eerste ronde hebben overleefd. Maar nu wel de eerste sweep.
Ja, het is, en je hebt ook niet het gevoel dat het direct gaat stoppen. Natuurlijk, dat is, daarom dat jammer is dat de Nuggets natuurlijk zijn. Hè? Want als er één ploeg is die ze kan stoppen, dan zij het wel.
Ja, maar langs de andere kant ook. Als er één ploeg is in mijn ogen in het Westen die de Nuggets kan stoppen, is het Minnesota. Het is misschien één ronde te vroeg. Hadden we het liever in de conference finals gehad, maar ik ben gewoon blij dat we die serie krijgen.
Dat is wel waar.
Zo probeer ik het te bekijken. Dat kan zo'n epische proporties aannemen en het heeft meer gewicht als dat inderdaad in de conference finals is. Dat klinkt leuker.
Ja.
Maar we gaan het wel zien. En Anthony Edwards.
Is wel een beetje wat Ja Morant zo 2 jaar geleden was. Het is zo de Edwards van een household name. Hè? Zo de connoisseurs wisten het al lang. Maar dat Jordan lookalike dunkje, dat zo.
En die gewoon, we hebben dat gifje, die meme hebben we hier ook al eens gedeeld, denk ik, op onze socials. Die foto dat je inderdaad half het gezicht van Jordan ziet en half van Anthony Edwards, begint meer en meer waarde te krijgen nu. Hè?
Ja, het was ook zoiets dat ik ook keihard moest lachen. Dat hem er zo Carl Anthony Towns aan het afzeiken was.
Op die persconferentie.
Dat hem te veel fouten had gemaakt.
Fantastisch. Just stop fucking fouling.
Ja. Maar wat ik dan ook wel. Dat vind ik dan ook wel knap aan Kat, dat hem dan ook wel. Ja, gevoelt dat sfeer er goed zit.
Ah, wel,
want die heeft ook zoiets. Man, pak toen een moment.
Maar ik interpreteer dat meer als.
Want die was niet aan betaald, toch?
Nee, maar
je moest het kaart mee lachen.
Omdat iedereen heeft aanvaard, dat is Anthony Edwards, dat is de leider van de ploeg. Ja, iedereen heeft aanvaard dat de leider van het team is. En Everybody Loves Ant. Vroeger hadden die show heet Everybody Loves Ray.
Ja, Raymond.
Ja, dat is het geval bij Anthony Edwards. Iedereen ziet je graag. Die zijn entourage is er vaak ook bij die ploeg. En ik ben een goede maat van Anthony Edwards. Fantastisch, kom er maar bij. Die zijn een hond heet. Anthony Edwards Jr. Ik weet niet...
Die is ook super jong, hè? Ja.
Want wat met Anthony Edwards is...
Hij is 22.
Ja, maar... Als of nee, 23? 23. Hij is gedraft in 2000.
Dus volgens mij is hij zelfs maar 22. Maar als je hem ziet zitten... want hij ook wel een comedy timing, hè?
Ja, maar ik vind...
Ik bedoel, voor een 22-jarige, het is geen... Allee, het is...
Augustus 2001 geboren. Dus hij wordt er, deze zomer wordt hij 23. Hij is nu nog 22 jaar. Maar hij heeft gewoon... Je hebt van die mannen die gewoon van nature uit een soort charisma hebben dat je niet kan aanleren en waar je meteen van weggeblazen bent, waar je meteen fan van wordt. En in het begin kon je bij Anthony Edwards nog denken, ja, het is een showke dat hij opvoert. Hè. Sommige Amerikanen hebben dat, Europeanen ook, maar Amerikanen hebben dat vaak nog net iets meer van, ja, het is fake. Maar nu merkt ah nee, het is niet fake. En daardoor vind ik dat alleen maar beter. Ik vind die zijn interviews elke keer grappiger, elke keer beter, omdat je weet... Ah, die is echt, zo. Het is
Marcel,
niet fake.
Marcel.
En dat klakske.
Ja, het had ook weer iets Jordan-esque. Natuurlijk, je gaat er altijd Jordan in beginnen zien.
Maar wat hij gedaan heeft in de tweede helft van match 5, nee, van match 4, scoort 31 punten. Vooral het vierde kwart was inderdaad Jordan-esque. Dat was Kobe-esque. Hoe hij, de manier, de stijl waarop hij het doet, maar ook hij het ook naar zich toetrekt. Die gast, ik ben zo blij dat ik het, dat mijn... wat ik dacht dat het was na de draft, hij is gedraft in die corona-draft 2000. En toen had hij in de interviews daarna gezegd, ja, ik wou eigenlijk liever een voetbalplayer worden. Want het was ook een goede voetbalspeler. En
wat een luxe, een overschot.
Maar ik vond dat een zorgwekkende quote. Want ik dacht, als hij zo ingesteld is basket is niet zijn favoriete sport, dan heb ik mijn twijfels. Ik ben zo blij dat ik daar compleet ongelijk in had. Dat een stom statement van mij was dat die mens verkeerde ingesteld had. Want die gast wil nu duidelijk wel de beste worden. Steve Kerr en Bob Myers hebben daarover gepraat, want die hadden toen de tweede pick. En die hebben Edwards ook uitgenodigd op training. Logisch, hè? En die hebben gezegd, zelfs als we de eerste pick hadden, hadden we Edwards niet gedraft. Omdat hij toen nog een andere mindset had, blijkbaar. Die moest zo een workout doorlopen die Kevin Durant en Stephen Curry ook vaak deden. En blijkbaar kon hij dat totaal niet aan. En hij heeft gezegd zelf, dat gesprek met Golden State toen, die workout die ik heb moeten doen, hebben mijn ogen geopend. Omdat ik toen heb gezien, dat is nodig om recht te geraken. Moet ik zo'n dingen doen? En hij zei, toen ben ik pas echt hard beginnen trainen. Ben ik echt veranderd. Dus ja, goed voor hem dat ze hem met zijn neus op de feiten hebben geduwd ergens dan misschien. Maar hij is ook wel veranderd van de gast die hij was voor de draft naar nu, wat ook heel logisch is. Ingesteldheid.
Matuur, hè.
Matuur. Maar hij is wel daarnaast, naast het veld zichzelf gebleven. En dat maakt dat charisma. Dat zorgt ervoor hoe echt hij gewoon is.
Ja, en ook hoe het verschil... Ik blijf dat toch een beetje... Het is een andere... Het is niet helemaal hetzelfde, maar het Ja Morant vooral is dan, vind ik, nog eens zo erg.
Ja.
Omdat dat zo... Hè, we hebben toch een beetje nood aan nieuwe sterren. En zo mensen die... Waar dat ook de casuals of zo naar kijken.
En
bij deze voel ik zo... Ja, dat lijkt er hard op, want met Ja Morant moesten ook, ik ontroerde ook op het veld, hè, was ook bijna poëzie.
Maar
al de rest
niet,
was gezeik.
Had je daarnaast niet het gevoel dat hij wat fake overkwam, de dingen die hij gedaan heeft, hè, de fake gangster willen
zijn?
Ik
vind dat niet fake, maar...
Als je kijkt waar hij vandaan komt...
Ja, maar... Ja.
Perfect.
Ja, maar tegen gevolgen. Ik wil zeggen, het is niet...
Maar goed opgevoed. Hij is niet degene die uit de ghetto kwam, maar dan wel zo ghetto willen doen. Met alle respect gezegd, maar met zijn geweer zitten zwaaien.
Heel beïnvloedbaar.
Zo komt het inderdaad over. Maar Edwards heeft dat niet. En ik weet niet, sommige gasten, als je die ziet trash-taken, kan je aan ergeren. Patrick Beverley.
Ja, maar waarom is dat? Omdat Patrick Beverley gewoon niet zo'n goede speler is.
Ja, het is een manier waarop ook, denk ik. En Edwards doet er op zo'n manier... Op zo'n ontwapenende manier. Ik ben subjectief. Hè? Ik ben subjectief.
Tegen Durant.
Ik ben ook fan.
Tegen Durant, ja. Zeker.
Ja. Dus ik ben fan. Dus misschien dat Phoenix-fans daar niet mee eens gaan zijn. Maar de manier waarop dat hij dat tegen Durant deed. Superhard in zijn face. Keiharde dingen die hij zei. Maar na de match was wel met een glimlach. En was daar wel duidelijk veel respect. En Durant zijn reactie zei ook alles. Die was daarmee aan het lachen. Ik vond dat heel ontwapenend.
Real recognizes real. En vooral talent erkent ook talent.
Tuurlijk.
Nu moet ik wel zeggen, een schone segue naar de Suns. Man.
Oké, voor we het over de Suns gaan hebben, kunnen we even nog over Anthony Edwards een paar dingen zeggen nog. Ik weet ik heb al vaak een lofrede over die mens gehouden, maar dan gaat het vaak over die ene dunk en dat ene blok. En we kunnen nu praten over die ene dunk die hij gedaan heeft op het einde van het vierde kwart van match 4. Maar als je ziet hoe die gast in een jaar alleen al geëvolueerd is, als je nu dubbelteam naar hem ziet komen, in het begin van het seizoen ging hij daar minder goed mee om dan nu. En twee mooie voorbeelden. Aan de baseline ene keer geeft hij dan een wraparound pas aan de baseline naar Mike Conley, denk ik. Ik denk dat Conley eens in de hoek staat. En op het einde ook wordt hij bijna getrippelteamed en vindt hij toch nog net de juiste hoek om die bal aan Carl Anthony Towns te geven. En dat zijn van die kleine dingen die laten zien hoe hij geëvolueerd is. Hij moet niet altijd... Hij scoort nu 40 punten, maar ook als hij niet scoort, is hij zoveel beter geworden en maakt hij zijn ploegmaats nu al beter. En hij moet nog 23 worden.
Hoe worden die eigenlijk... Dat vraag ik me altijd af. Hoe worden die eigenlijk beter?
Door ervaring.
Ja, maar ik wil zeggen... Maar die, want je bent er vorige keer ook over bezig geweest en zo. Die trainen niet, hè?
Nee.
Maar ze trainen niet, dus word je dan gewoon beter van 80 matchen te spelen?
Ja, want je ziet ook wat...
Of is dat een Conley bijvoorbeeld, die een wat ouder is, die misschien niet intrinsiek even getalenteerd is, maar die wel zegt, probeer dat
eens. Je kijkt wel video, dat doe je sowieso. Ja. Je kijkt veel film, dat moet je doen. Dus daar leer je sowieso ook uit. Dus je ziet, je wordt gewezen op de dingen die je verkeerd hebt gedaan of die, waar je beter uit kan worden, dat zie je sowieso. Maar de echte goeie, de grote, de allergrootste, die maken iets mee op een veld, die falen ergens in en die leren daaruit voor de volgende keer. En dat is wat er nu met Edwards aan het gebeuren is. Zoals met die double teaming. In het begin ging die daar niet zo goed mee om als nu, maar die heeft nu geleerd hoe hij tegen een double teaming moet spelen. En dat is wat een goede basketter onderscheidt van een geweldige basketter. Hè? Inderdaad, aanpassen. Weten, dat kan komen, die situatie. Ik heb die situatie al eens gezien en ik heb daar toen anders op gereageerd, dus ik moet daar nu zo op reageren. En natuurlijk, beelden bekijken helpt ook. Zo is Kobe... Dat was een freak op dat vlak. Hè. Die was een freak in film kijken. Daar had ik dat kunnen doen, dus zo kan ik beter worden.
Maar dan moet het ook nog... Het zijn natuurlijk ubergetalenteerde sportmensen, want je moet natuurlijk ook nog zelf kunnen. Hè.
En intelligent zijn.
Ja, dat is waar.
Het zijn niet alleen... Want je kan een toptalent zijn en je kan fysiek sterk zijn en je kan alles kunnen op een basketbalveld, maar als je het basketbal-IQ niet hebt... En dat is met MMA bijvoorbeeld hetzelfde. Nee, je kan een ongelooflijk sterke fighter zijn, maar als je... niet bijleert van wat je tegenstanders doen en je hebt dat inzicht niet, dan ga je nooit de grootste worden. Nee,
fight IQ, dat is overal hetzelfde. Dat is waar. Voetbal, oké.
Tuurlijk, wat maakt Kevin De Bruyne een betere middenvelder dan 98% van de middenvelders?
Alles gezien, alles. Maar ja, Jokic.
Hetzelfde?
Ja, Jokic is fantastisch.
Hè? Exact hetzelfde. En dan komt er natuurlijk bij sommige mannen, zoals bij Edwards, dat fysiek vermogen.
Maar wilt dat dan zeggen, sorry, ik ga toch over de
scène beginnen. Zeg maar.
Wilt dat dan zeggen, ik kan iets erin smijten, hè, dan kun je gaan. Hè. Wilt dat dan zeggen dat Booker, en ik zal er Beal bij gooien, maar met Beal doe ik dan omdat je dan rap kunt gaan. Maar Booker is toch iemand waar dat we hoog mee oplopen.
Maar zeker.
Wilt dat dan zeggen dat vermogen om aan te passen... minder is?
Nee, want aan Booker gaat het niet gelegen hebben. Hè. Match 4 was Booker fenomenaal.
Oké, maar al wel is dat dan dat je met Durant, Booker en Beal zit. Ze hebben er afscheid moeten nemen. Ze hebben er afscheid genomen van Chris Paul.
Ja, daar haal je al iets belangrijks aan.
Ja, dat weet ik, maar... Hey,
het point guard gegeven.
Ja, maar ja, het is wel... Chris Paul, hey, als we hem gaan herinneren later, is toch omwille van zijn point guard skills. Niet?
Tuurlijk, ja, maar je hebt ook Chris Paul... 28 jaar, Chris Paul 39 jaar.
Maar het was wel een ploeg waar Chris Paul lang belangrijk was totdat het niet meer was.
Ja.
Heel dat speelstijl is er, die is weg. En het probleem is dit jaar dit.
Mm-hmm. Dus... Maar ik denk dat die ploeg... Phoenix had gewoon veel problemen als ploeg. Je zag één, Minnesota, het was het eerste volledige jaar met Rudy Gobert, maar die waren ook beter. Carl Anthony Towns en Anthony Edwards hebben al die jaren samengespeeld, al sinds Ant gedraft is. Dus die continuïteit is daar al meer ingekomen. Jokic en Aaron Gordon en MPJ hebben daar op hun persconferentie over gepraat hoe belangrijk die continuïteit is.
Zwaar.
En Jokic heeft erover gepraat van om dat echt te krijgen heb je 2-3 jaar nodig om echt op elkaar ingespeeld te raken, om elkaar gewoon te worden. En daar heb je 2 tot 3 jaar voor nodig om dat echt te leren. Ja, dit Phoenix is bij elkaar gegooid. Was geen goed evenwicht in deze ploeg. En hebben eigenlijk vanaf dat ze met 3 begonnen samen spelen, hebben we gezien hoe klopt iets niet. Voor ze begonnen te spelen, hebben we gezegd, het gaat een probleem worden dat ze geen point guard hebben. En als Jusuf Nurkić hun belangrijkste en hun enige big man is, heb je ook een probleem. De gast met het slechtste winstpercentage ooit in de playoffs.
Ja,
de gasten
en vooral, die 20 gespeeld vooral hebben. Niet consistent ook. Niet.
Nee, dus die ploeg is ook gewoon minder goed. Ondanks dat er 3 grote namen zijn. En natuurlijk, Bradley Beal was ook gewoon archi slecht.
Ja, maar gaat echt een diep ingebakken haat voor Bradley Beal.
Alles behalve.
Je gaat nog nooit iets goed over Bradley Beal.
Toen hij bij Washington speelt, ja. Het jaar 2000. Ja, omdat hij ook al jaar buiten... Hij is een jaar topscorer geweest en dan was hij individueel heel goed. Maar was toen good stats bij het team.
Ja, voilà.
Voilà. Maar daarvoor met John Wall, die jaren daarvoor, maar okay, heeft hij goede dingen laten zien. Maar nu, je had toch niet zeggen dat Bradley Beal deze playoffs...
Dat was verschrikkelijk.
Wel, dat is toch gewoon de realiteit.
Maar wilt dat nu zeggen, is er nu één... drie superster experiment gelukt de laatste 7-8 jaar?
Ja. Durant bij Golden State.
Ja, maar dat vind ik al langer geleden.
Maar dat is 2019, hè? Dat is nog maar 5 jaar geleden dat gestopt is, hè?
Oké, vergeet dat. Maar ik wil zeggen, Brooklyn, ik bedoelde eigenlijk, met de Nets is het niet gelukt.
Ja, maar dat,
ligt het daar gewoon aan Durant?
Het probleem is, bij de Nets was het eigenlijk wel gelukt. Hadden die blessures gewonnen. Als Kyrie Irving daar niet
Beal
geblesseerd...
Beal was nu ook veel geblesseerd, hè, Beal.
Ja, maar in de playoffs was hij fit. Ik denk als Kyrie
hoeveel
Irving...
Keren met die
dat ene jaar 2021 was het, hè, de Nets, de drie. Als Beal... Als Kyrie Irving daar niet keihard door zijn enkel gaat en Harden had daar die hamstringblessure, wat we van hen gezien hebben toen, dat is een hele korte sample size, wat die drie hebben laten zien zonder op elkaar ingespeeld te zijn, dat was wel van het beste dat je van zo'n trio... kon zien.
Oké, dan ga ik dan dus zeggen. Maar als je al 100, 120 miljoen kwijt bent aan drie man...
Dat is het probleem, hè.
Wat heb je dan nog? Nurkic is toch... Dat is een keigoeie backup center.
Maar je zegt het zelf.
Daarom dat ik het zeg. Dat is een keigoeie. Dat is een deftige backup center.
Nee, als backup center is dat een hele goeie. Het is een deftige center. Maar...
Ja, maar goed. Hoe dat je het ook draait verkeerd, maar het is...
Dat is niet, in mijn ogen zelfs niet het soort center dat zo'n ploeg nodig heeft. Ik zei, met een gast die minder verdient, met een Daniel Theis, zouden zij in mijn ogen zelfs evenveel zijn. Ja. Dat is niet negatief bedoeld voor Nurkic, maar ik denk gewoon met die ploeg dat zij hebben. Gewoon Beal was...
Hij kan niet constant zijn, Nurkic, want er zijn momenten... Want ik zeg het weer zo, de laatste wedstrijd, denk de 4-0 dan oont hem de eerste 7-8 minuten, mm-hmm. oont hem Gobert. Allee, ownen. Zo overdreven, maar dan doet hem...
Hij
doet zijn ding. Maar dat kan hem niet volhouden.
Nee, maar...
Mag ik er nog een onnozel tussen gooien?
Ik kan nog één ding even zeggen over die drie met Beal bij. Ik denk gewoon, sommige dingen moeten gewoon samen passen. En als je kijkt, je had destijds LeBron, Wade en Chris Bosh. Dat paste. Ook al en vooral omdat LeBron zeker toen... Voor mij was 12, 13, 14 de beste LeBron ooit voor mij. Ja.
Dat is prime LeBron. Hè?
Voor mij is dat absoluut prime LeBron. Maar je had ook mensen die zich... Wade wilde zich aan een tijd aanpassen. Chris Bosh heeft zich helemaal aangepast. En op zich, dat werkte wel gewoon, die drie samen. Dat zag je. KD, Curry en Klay. Klay... In mijn ogen is dat geen big three. Want Klay en Green waren eigenlijk samen de derde superster. If that makes sense. Zwat, dat werkte nog gewoon. Je hebt dan... Kyrie, Harden en Durant.
Maar wie zat daar toen nog bij Miami? Was dat nog... Maar zat Miller en zo dat er nog bij zat?
Mike Miller onder andere.
Maar dat waren ook geen... Dat waren de roleplayers ook geen toppers, hè?
Je had Udonis Haslem. Ja. Je had Ray Allen. Die erbij zat. Allen. Mario Chalmers. Die een goeie, je had een degelijke... Een point guard die gewoon zijn shot kon binnengooien. Ja,
bij Suns is er echt niet veel niet meer. Hè?
Shane Battier.
Ja.
Mike Miller inderdaad. Rashard Lewis is er nog bijgekomen.
Mike Miller, dat was het shot die had die goede driepuntjes.
Ja, hè? Inderdaad. Dus dat was wel dat was een heel goede ploeg.
Maar ik wil zeggen, bij de Suns zit er dat nu niet. Hè?
Nee, maar omdat het zijn ook andere tijden. Hè? Ja, het contract van Beal, dat is het probleem. En dat met Ishbia, de nieuwe eigenaar, wilde meteen iets laten zien. Beal binnengehaald, maar dat contract, dat is nog een paar jaar, super zwaar contract en vooral no trade clause erbij ook.
En wie wilt jij nou?
Ja, dat is het probleem. Het past dat paste niet. En op voorhand kon je wat twijfels hebben, maar je dacht, maar die mannen zijn offensief, hebben zoveel talent. Misschien kan dat dan op een of andere manier wel werken, maar een degelijke point guard zou handig zijn.
Ja. Ik gooi er iets tussen.
Graag.
Ik gooi er iets tussen. Misschien hadden ze Toumani moeten houden.
Ja, misschien.
Ik ben niet zo stom, hè?
Nee, absoluut niet.
Ik bedoel, die ging niet alle problemen oplossen, maar die ging wel vervelend doen in de defense.
Absoluut, ja, ik ben het er helemaal mee eens.
En zelfs onder...
Ja. Ik had daar een meerwaarde gevonden daar.
Natuurlijk, het is achteraf klap, want hij had natuurlijk nooit zoveel gespeeld dan dat hij met Portland had gespeeld, waardoor dat we misschien niet het gesprek hadden gehad.
Nee, dus maar
het klopt niet helemaal.
Nee, maar je weet ook niet waar Royce O'Neal zat daar nu, Eric Gordon.
Ja, dat is waar.
Ik weet, die ploeg, het probleem met Phoenix was, er is talent genoeg, maar die ploeg die zit gewoon niet goed genoeg. En is gewoon Booker, niet goed in elkaar.
En is Booker goed genoeg? Want ik vond zijn stats toch ook niet...
Ik vind Booker... Ja, het is wel duidelijk, denk ik, wie dat gaat starten bij Team USA. Op de shooting guard positie? Ja. Ik denk wel dat Anthony Edwards...
Dat is het enige wat goed is opgelost, dat daar niet meer over getwijfeld wordt. Nee, maar ik had hierop staan. 27% driepunters.
Ja.
Ah, misschien heb ik het slecht genoteerd, maar dat is toch niet zoveel, hè?
Dat is geen goed percentage, nee.
En wat ik ook weer mee te doen heb, natuurlijk Bubble Lakers ding. Maar ik zag de vogel weer bezig en ik dacht... Ja, hij zit weer in dezelfde miserie, denk ik, als in dat laatste jaar bij de Lakers. Waar ik ook wel vond, waar ik ook denk dat hem er eigenlijk niet om kon doen. Maar hier bij de Suns, ze gaan toch iemand gaat dat toch moeten gedaan hebben.
Ja, maar dus de dag van de uitschakeling is er een artikel uitgekomen van Shams Charania,
ja.
Van die Athletic, waarin duidelijk werd en dan Vogel is al ergens...
Geslachtofferd.
Oh, geslachtofferd. Dus Kevin Durant heeft al gezegd dat hij zich nooit comfortabel heeft gevoeld in de aanval. In de offense van Phoenix.
Maar Vogel is een defensieve gast, hè?
Ja, ja, tuurlijk. Maar het is altijd, hij is wel de eindverantwoordelijke. Ja. En Vogel heeft dan ook al gezegd, blijkbaar, dat hij altijd om een pointguard gevraagd heeft, maar het bestuur hem niet wilde helpen. En wat was het nog?
Maar Vogel ligt buiten, toch? Of niet?
Ik vrees ervoor. Maar ik weet niet of dat helemaal terecht is.
Ja, want ik had hem daarvan kunnen recupereren, denk je?
Vogel heeft wel een goede reputatie.
Ja, hij is natuurlijk een kampioen, hè? In een ring. Ja, ik vond het gewoon, want hij kreeg... Ja, ja. Ik had er gewoon mee te doen, ik weet niet waarom.
Ik snap dat. Maar ik weet waarom dat je ermee te doen had. Omdat je zag aan zijn reacties langs de lijn, bij elke beslissing van de scheidsrechters, en Nick Nurse heeft dat bij momenten ook, bij elke call razend worden. En dan zo de manier waarop hij reageerde, was ook heel on-Frank Vogel.
Want ja, maar hij is een hele kalme mens.
Maar blijkbaar heeft hij ook eens uitgevlogen in de kleedkamer en was dat zo on... Onkarakteristiek, ga ik dat zeggen? Ja. Ik weet niet of dat juist Nederlands is, maar je weet wat ik bedoel. Zo on-Frank Vogel, dat de spelers bijna zijn beginnen lachen in de kleedkamer. Want die was zo aan het brullen dat ze dachten, ja, maar zo ben jij niet. Dus dat is heel, heel raar. En zo zijn, veel verhalen zijn, zo zijn er veel verhalen naar boven aan.
Maar dat wilde niet, hè? Dat wilde niet, hè?
Nee.
In ieder geval, ik
ik had nog één ding over Beal, wat dat voor mij...
Heb je Chris Paul trouwens geïnterviewd? Die moet toch ergens zo... Zo liggen denken. Mm-hmm.
Maar wat voor mij typerend was over waarom het niet past daar en waarom bijvoorbeeld een Beal echt niet, ja, zich daar niet thuis hoort. Voelt zich niet,
maar hij mist ook, hè. Maar Dennis, maar dat is een eye, want dat was toch een gast waarvan hij gezegd dat hem niet mee in het systeem zit.
Mm-hmm.
Oké, maar ik zie hem... Je zou nog ISO-gewijzigd, je zou toch zijn punten moeten pakken.
Dat is ook door die blessures, van de laatste jaren.
Mid-range, als je hem dingen ziet doen, dat ik denk ik, ja, het is er... Het is steen of tander. Voor hetzelfde geld doet hem niet mee, maar vlamt hem er wel 4-25 binnen.
Het is ook niet meer de Beal van een paar jaar geleden. Van door alle blessures die hij gehad heeft, dat speelt allemaal een rol. Hè. Daar moet je ook rekening mee houden als je voor zo iemand trade. Soms is een naam gewoon nog een grote naam. Maar dat betekent niet dat het nog Bradley Beal is. Spelers veranderen en blessures hebben een impact. Op een gegeven moment geeft hij in de laatste 4 minuten geeft hij daar de pas aan Kevin Durant, die vooruit aan het lopen is. En zonder oogcontact te maken, ja, het is geen dodgeball. Hè. Hij gooit gewoon die bal tegen het lijf van Kevin Durant, balverlies. Zo van die kleine dingen, dat maakt voor mij duidelijk, jullie hebben inderdaad geen idee hoe jullie echt moeten samenspelen. En het is toch maar het eerste jaar, dus misschien kan dat evolueren. Wat de eigenaar gezegd heeft, wat hij gezegd...
Alles ging goed.
Nee, we zitten niet in een goede positie. Onze ploeg zit in een geweldige positie.
Ja, nog erger.
Dat onze assets.
Dat is de minister van dingen, Irak. Ja. dat is Bagdad zo. No bombing.
ze hebben geen eigen first-round draft pick tot en met 2030. Dus dat gaat daar heel moeizaam zijn. Want de Timberwolves waren in 4 matchen plus 60. En waarom ik vooral zeg, die 3, het werkte niet... Heel duidelijk, min 51 met die 3 op het veld. En het was ook nog eens een heel goed bewijs, deze serie, dat je geen rekening moet houden met de laatste match van het reguliere seizoen. Maar wat een flut, kut voorspelling heb ik en hebben wij hier gedaan. Jij niet, maar wij in de preview.
Ah ja, dat zijn goede eindejaars. Dat zijn goede end of season.
2 van de laatste 9 matchen gewonnen tegen Minnesota. Ah, het is een slechte matchup en helemaal ontleed. En daarom en daarom en daarom echt compleet een... Echt onzin dat ik daar verteld heb. De playoffs zijn een ander verhaal. Echt, je moet eigen fouten toegeven aan Dries, dat is belangrijk.
Dennis die onszelf kastijding doet.
Jongen,
op repeat.
Maar tuurlijk, kijk naar die match.
Dat is
wel
goed dat je even boos bent op iemand anders en op jezelf.
Ah, ik ben kwaader op mezelf dan op andere mensen. Maar je ziet die matchen en dan zie je wat voor een belachelijk dingen heb ik gedacht te zullen zien. Tuurlijk ging dat niet werken. Oh, stoem en aap dat ik win. Was wat. Ik wil...
Het is oké.
Paar dingen nog over deze serie, dan gaan we verder. Die loopfout van Rudy Gobert, heb je die gezien? De zogezegde loopfout. Het was er dus echt geen.
Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb natuurlijk nooit gedaan wat jij zo gedaan hebt. Maar eerlijk, ik heb dat al kei lang dat ik denk, dat is toch lopen? Ja. Dat is toch travel? Maar ik heb nu geleerd... Ik heb nu al ingebouwd dat als ik denk... ik moet er altijd één stap minstens aftrekken.
Maar ik wil even duidelijk maken, voor mij... Is dat ook nog altijd een loopfout, hè? Maar ik zie dat.
Volgens mij konden we er nog ene bij doen, denk ik. Dat is heel veel, hè?
Maar ik zie dat. En voor alles in mij zegt ook travel. Direct. En ik word daar heel geïrriteerd van. Maar dan ga je het bekijken. En dan is het die eerst, als hij die bal echt gathered, met twee handen vast heeft. Daarna zet hij pas twee stappen. Dus volgens de regel was dat correct. Maar ik vind dat compleet een onzin, hè? Dat voelt compleet verkeerd, hè? Dus verander dat alsjeblieft terug. Laat die regel terug zijn zoals het 25 jaar geleden was. Want ik vind dat een dikke loopfout. Maar volgens de regel was het helemaal correct wat Gobert in het begin van de match
tegen... Hij had dan ook zo'n Eurostep moeten bijdoen. Dus dan had hem echt 10 minuten kunnen gaan, denk ik.
Ja, maar dat is het rare aan die gather-set. Ja. Dat voelt zo onnatuurlijk en fout.
Ja, Dennis, ik heb dat gezien, maar ik heb er geen mening over. Want ik vind dat altijd... Dus ik schrok er ook niet van dat... Dat oké was.
Snap ik. Ik heb nog drie...
Hij zit er wel goed uit, de Gobert. Ik heb wel, Hij zit er wel beter op zijn plek.
Ja, ik weet het. Ja. En daar is ook Chris Finch. Hij heeft dat heel goed gedaan. Eerste keer ooit dat ik een coach heb zien afgevoerd worden. Chris Finch wordt daar...
Juist.
Omvergelopen, half door zijn ploegmaat. En blijkbaar heeft hij zijn patella-pees gescheurd.
Dat is niet zo goed, hè.
Dat is... Ongelooflijk. Ik ben geopereerd aan mijn patella. Ik ben eraan geopereerd, aan tendinose. Was niet tof daarna. Was stevig, maar gescheurd. En wordt nu al geopereerd. Het is toch niet zeker dat hij er gaat bij zijn voor de eerste match van de tweede ronde.
Zo lullig ook.
Ja, maar dat was inderdaad echt lullig. Dat is het perfecte woord ervoor.
Ja.
Maar ik was dan wel aan het denken, oké, je kan keiveel pijn hebben. Anderhalve minuut of twee minuten voor een belangrijke playoff match. Blijft hij in alle pijn niet zitten op de bank of gaat het echt te hard zijn geweest?
Adrenaline zou toch mal moeten... Ik weet het niet, ja.
Ik heb nog nooit een coach afgevoerd zien worden. Dat is echt de eerste keer ooit. Vond ik heel opvallend. Ik heb nog twee dingen over deze serie. Dan ga ik verder.
Ja.
Devin Booker en Kevin Durant. Daar gaat nu over gespeculeerd worden.
Ja, blijven ze.
Er wordt al gezegd, Kevin Durant, de kans is groot dat hij weggaat, maar misschien bestaat de kans ook dat Devin Booker naar een andere ploeg wil. Er zijn bepaalde geruchten die zeggen, de omgeving van Devin Booker zegt van niet, omdat hij wil blijven en bij één team wil blijven, zoals zijn idool Kobe Bryant.
Dat heb ik ook gelezen, maar het Oosten roept ook, hè?
Voilà. Dat zijn de andere geruchten. De New York Knicks.
Ja.
Die zouden alles willen, die zouden het Empire State Building willen aanbieden om Booker binnen te halen.
Kleurgewijs klopt het al, denk ik. Hij en Jalen
Brunson.
Ja, dat wilde wel zien, denk ik. Ja. Maar ik vind het niks, daar moeten we het ook nog over hebben. Hè?
Ja, zeker. Ik heb nog één vraag over Phoenix in, dan gaan we verder.
Ik heb niet het gevoel dat het daar nu met de huidige constellatie gaat gebeuren. Dus ja, gaan we... Ik vind het wel weer een verloren jaar voor Booker.
Ik snapte wat ik wil zeggen. Ja, en Booker in New York, voor mij klopt dat ook. Voor mij klopt dat echt. De kans bestaat ook dat Kevin Durant wordt, die toch nog naar de Knicks gaat. Wat dat voor zijn legacy... ik weet niet of dat zo goed is, maar... Nog een nieuwe ploeg.
Ja, het is nog eens hoppen. Hoor, nee, Booker zeker. Het is ook wel een groot stedelijke gast. Hè. Hij is ook wel wat jetset en zo. Ik kan hem in New York zijn eigen wel amuseren, denk ik.
Ik denk het ook.
Ja.
Kevin Durant dan. Zijn legacy heeft wel opnieuw een stevige klap gekregen.
Ja.
Legacy is na 2019, als je dat bekijkt. 2020 gemist door die blessure. Die Achillespees. 2021 was de dikke teen op de lijn tegen Milwaukee. Waar hij eigenlijk Brooklyn bijna alleen richting finals aan het leiden is. Dus dat is dan pech. Dat is waarin hij gewoon echt kapot is, logisch. Want hij speelde 48 minuten per match. Het 2022 sweep in de eerste ronde tegen Boston. 2023 eruit, tweede ronde tegen Denver, 4-2. Maar eigenlijk die vier overwinningen redelijk van het veld gespeeld. En nu opnieuw sweep in de eerste ronde.
Ja.
Begint pijnlijk te worden wel.
End of an era, ik weet het niet.
Maar
het is ook een generatie natuurlijk. Hè. Ik vind,
dat is een vraag die ik voor u had, hè.
Ja, ik denk het wel.
Eerste keer sinds 2005, geen LeBron James, Kevin Durant of Stephen Curry in de tweede ronde van de playoffs. Is dit effectief het einde van een tijdperk?
Dat denk ik wel, ja. Zeker. Denk ik wel. Absoluut. Het is ook niet raar, hè. Waarom zouden die dat niet hebben? Die gaan dat niet blijven doen, hè. Ik denk dat degene die er het hardste tegen vecht is LeBron. Die vecht er het hardste tegen. Maar dat is hetgeen dat ik in het begin van het jaar ook zei.
Maar Curry heeft 2 jaar geleden nog de titel gewonnen, hè.
Ja, maar ik vind dat...
We vergeten dat soms.
En er is een reden om dat je dat vergeet. Dat was heel raar, hè.
Tuurlijk.
Dat was fantastisch, maar wel heel raar.
See, dat is mooi verwoord, eigenlijk.
Ja, ja. Dat was zo de... Hoe zeg je dat? Zo de opstoot voordat je sterft. Zo alles nog eens... Tuurlijk, zo overdreven, maar dat is inderdaad, ja. Want ja, nadien was het ook niks, hè.
Wow, tweede ronde tegen de Lakers gehaald, hè. Ze hebben Curry had die 50 punten in Game 7 vorig jaar. Tegen de Kings.
Ik doe... Ik zit team Lakers hier, maar en er zijn veel achterlijke tweets online. Maar er was er wel een en ik dacht, amai, dat is wel fantastisch. Ik kan hem spel parafraseren. Ja? Het is ook niet zo wereldschokkend, maar het klopte wel. de aandacht dat er is voor de Lakers tegen de Warriors, voor plaats 8 en 9, ja, dat begint ook iets zielig te krijgen. Hè?
Ja, ik snap wat je daarmee wil zeggen.
Want dat is echt, dat wordt erover gedaan en dit en analyses. Maar ik bedoel... Allee, zet eens de Clippers of zo, dan zitten ze er zo. Wij pakken die op een avond alle 2. En daar babbelt niemand over. Dus het is al lang bezig, ze. Het is echt al lang bezig. Ik denk dat het gewoon popular culture is, dat nog een beetje probeert te rekken. Maar dat is voorbij.
Okay, uw Lakershart, wat antwoordt dat op deze vraag?
Oei, oei.
Hebben we de laatste match van LeBron in een Lakers shirt gezien?
Ja, als we het gisteren hadden gedaan, had ik gezegd ja, maar dan las ik weer vandaag dat het weer... Dat hem waarschijnlijk toch gaat blijven. Mag ik, dus ja, ik denk, ik vind, mag je nog één ertussen gooien naar u? Dus dat vond ik ook wel een harde. LeBron James, playing together with Bronny, no longer a priority.
Huh?
Ja, it isn't a playing role in LeBron's future. Dingen, Rich Paul, zeg ik.
Ja.
Meneer Adele, die net dat zegt. Dus,
als die het zegt.
Dus. Een tijd geleden. De hele wereld liggen uitlachen. Omdat er iemand zei dat die jongen misschien niet keigoed was. Hè?
Ja.
Dan is hij half dood geweest. Hè? Met zijn hart. Dan is je gast beginnen struggelen. Dan heb je gezegd: hey, doe eens allemaal normaal. Dat is nog een kind. Godverdomme, zit al 2 jaar te roepen dat je het wilt samen doen. En nu moeten we dit lezen. Hey, sorry. En dan niet kwaad toen als je gast binnen 30 jaar zo'n autobiografie schrijft en over daddy issues begint. Hè? Dat is echt niet schoon.
Hij heeft zelf getweet, was vorig jaar of 2 jaar geleden, van ja, some cats in the NBA.
Dat bedoelde ik.
Bronny beter was.
Ja, maar dit is een regelrechte weg naar daddy issues. Hè?
Ja.
Sorry, dit is textbook. Dit is how to create daddy issues for dummies. Hè, dit.
Dat is echt. Nochtans, heb ik gelezen. Ik heb het hier vorige week ook gezegd, of 2 weken geleden. Ik zie de Lakers nog in staat om Bronny te draften. Om LeBron een plezier te doen. En blijkbaar zouden heel wat bronnen die het hebben geschreven, zouden ze dat willen doen. En het zou zo wat equivalent zijn van Kobe toen dat contract van 50 miljoen te geven. Om te laten zien, wij behandelen onze sterren goed. Wij geven die sterren wat ze willen om bij ons te blijven. En zouden ze daarom Bronny willen draften. Wat ik gelezen heb. Of dat waar is, weet ik niet.
Kan de pa niet gewoon van een veterans minimum komen? Ligt je echt nog wakker van $44 miljoen op zijn rekening?
Als je hoort dat die mens zijn 4G of 5G nooit mobiele data nooit aanzet, omdat hij dat te duur vindt.
Die is gierig, of pa?
Niels Sayed, hè? Ja. Een klein broertje. Ook nooit, hè? Die zet dat altijd af, de mobiele data.
Dus je broer
zei... Waarom?
Je broer zei een beetje de LeBron James.
Waarom? Ja, maar dat kost
natuurlijk,
zelf,
natuurlijk, zo worden we wel rijk.
Ja, vooral.
Dat is noemt hem Ibrahimovic over zijn IKEA-meubelen. Ja. Rich people don't go to IKEA, but smart people do. Ja. Nee, maar serieus. Maar dat zou... Ja, als ze nog 1 keer doen, dan zou ik... Kan hij dat bepalen?
Hij kan alles bepalen.
Ik kom voor 2,5 miljoen spelen.
Gaat hij nooit doen, hè?
Ja, maar als je eerlijk bent, 2,5 miljoen en geeft hij 40 miljoen, dan...
Maar dat is ook een machtssymbool in de kleedkamer. Hè?
Ja, maar wilt hem die ring hebben of niet?
Ja, maar ook een machtssymbool in de kleedkamer.
Oh, maar daar staat hij toch boven?
Ik zou dat, ja.
Hij staat toch boven? Come on, man.
Ik geloof nooit dat hij voor minder dan 40 miljoen ergens
staat. Ja, maar dan...
Ik snap uw redenering. Dat Lakers, je wilt gewoon dat de Lakers volgend jaar druk dat die nog een grote
naam. Nee, maar ik bedoel, dan denk ik bij mezelf, wat wilde je eigenlijk? Wilde jij een superster zijn of wilde je een vijfde ring?
Ja, als het Trae Young gaat worden waarover gepraat wordt, gaan ze het ook niet halen volgend jaar. Hè?
Dat is een Bradley Beal van dit jaar. Dat is niet helemaal waar, maar het is wel, dat kan zoiets worden.
Ik vind Bradley Beal een meer winning player dan Trae Young.
Ja. Wel goede kingpin haar, vind ik, Trae Young. Missen die kingpin de film kennen.
Trae Young zijn haar lijkt altijd als iemand die dat zo gewoon zo supercool op een kletskop heeft geplakt en dan zo van die plukjes.
Ja, ja. Bill Murray in Kingpin, dat is ook zo'n personage. Dat is zo.
Ik heb die nog gezien. Ja.
Anyhow. Want we moeten door doen.
Ja, de Lakers. Hebben we nog iets over de Lakers? Nee. Ja, de Lakers-fans, wat we zeiden daar straks, ik heb nog een cijfer.
Ze gaan kopen, hè. Ze gaan kopen.
Ja, maar ze gaan kopen. Hoe gaan ze doen? Dat is de vraag, hè.
Nee, ze gaan agressief zijn.
Ja, maar agressief zijn. Hoe? Wie? D'Angelo Russell gaan ze kwijt zijn.
Ja, maar mag ik even zeggen? Mogen we wel even zeggen? Rui, come on, man, weg ermee.
Wat een verschil met de playoffs vorig jaar. Vorig jaar was hij echt goed in de playoffs.
Ja, maar
hè?
Nu niks gezien dit jaar buiten. En alleen, Reeves vind ik een moeilijke. Want
de laatste match was hij goed.
Zo goed, hè. Ja, ja. Ik zou die niet...
De laatste twee matchen was hij goed.
Die moeten toch nog even wat jaren geven.
En die is goedkoop, hè.
Kost niks.
4 jaar, 50 miljoen. Ja, goedkoop voor NBA-normen. Ja. Maar als je die cijfers bekijkt, dus in die 5 matchen hebben de Lakers 165 minuten op voorsprong gestaan en 59 op achterstand. Wel 4-1 verloren in de serie. Dat is toch een zot cijfer?
Een zot cijfer.
Dat is echt zot. Ja. Hoeveel die op voorsprong hebben gestaan. Maar ik vond... ze hebben zichzelf niks te verwijten. Ze hebben gewoon de pech gehad. Pech voor de Lakers. Nee, pech voor de Lakers dat de Nuggets tegen de Spurs hebben verloren op het einde van het reguliere seizoen.
Ja, oké, maar.
Ja, maar anders komen ze uit waarschijnlijk tegen OKC en dat is een veel betere match voor de Lakers. En dan gaan ze de tweede ronde volgens mij wel halen en dan gaat er minder... Wie we ook niet gaan terugzien, vrees ik, is Darvin Ham. Ja. Ja, neemt verkeerde momenten, time-outs op verkeerde momenten, neemt soms rare beslissingen, sommige challenges wel en niet doen. I know, rare beslissingen, maar het is niet alleen Darvin Ham.
Geen cadeau, denk ik. LeBron en AD coachen. Nee. Jongens.
In LA coachen daar. Maar ze maken hem de zondebok. En ja, het is geen geweldige coach. En hij heeft echt fouten gemaakt ook. Maar het is ook niet dat het slechtste van ze allemaal is.
En de roleplayers hebben het ook weer niet echt goed gedaan.
En D'Angelo Russell, hoe kun je zelf onmogelijk maken? Daar in die huddle gewoon aan de zijkant gaan zitten. En wat was hij aan het doen?
En hoe kun je naar de één match zo goed zijn en de andere match zo slecht? Dat vind ik de vraag zot dan.
Dat is toch de D'Lo experience?
Maar ik wil zeggen... Ik zie hem graag spelen. Ik vind een van de mooiste stijlen. Als hem
weet je, mooiste... heb je al eens gelezen waar hij die op gebaseerd heeft?
Nee.
Ooit Tekken gespeeld?
Keiveel, doe wel, altijd.
Die een danser.
Ja, Eddie Capoeira.
Daar heeft hij... De... En als je het weet, dan zie je het echt.
Toen had ik met mijn dochter.
Echt? Maar hij speelde dus altijd met dat manneke. En dan vond hij zo cool dat hij zijn basketstijl daarop gebaseerd
Eddie.
Heeft.
Ja, die heet niet Eddie Capoeira, maar die zijn stijl is Capoeira en die heet Eddie. Ja, die is goed.
Kijk, en als je dat weet, dan zie je het inderdaad terug in de stijl van D'Angelo Russell. Maar wat je deze playoffs hebt gezien, ja, dat is de full-on D'Angelo Russell experience. Af en toe kan hij hier ineens 6 driepunters in een helft binnenknallen. En de match erna is 0-7 en gaat aan de kant zitten bij de huddle en is een onmogelijk manneke.
Nu, langs de kant, dat is ook de reden waarom dat hem niet staat waar dat hem staat. Hè.
Ja.
Als hem dat wel had gedaan.
We gaan wel geld verdienen, nog altijd.
Ja. De Sixers?
Ik heb nog twee dingen over de Lakers. Eén ding. De burgemeester van LA heeft dit getweet. Tough season, but at least we won the in-season tournament.
Ik zag het. Ik heb het ook gelezen. De in-season tournament.
En ze hebben weer lekker veel vrijworpen gekregen. Hè?
Ja.
Oh, 27 tegen 9 in de laatste match. En toch zeiden de Lakers-fans, we hebben te weinig calls meegekregen. Daar niet over te klagen, denk ik.
Ja, maar ja, klagen mag, hè.
Klagen mag altijd. Oh, nee, eigenlijk niet. Leven is te schoon. Want toch. Darvin Ham heeft ook één ding gezegd over een van zijn starters nog. If you're coaching a team and one of your starters is like 10 games in a row just shitting the bed, what are you going to do?
Ja, dus, dat zijn ook dingen dat misschien de perscommunicatiedienst zou zeggen. Darvin, dat gaan we anders formuleren.
Het feit dat hij dat gezegd heeft, weet je, Darvin Ham is volgend seizoen niet meer de coach van de LA Lakers. Nee. Dus daar kunnen we van uitgaan. Ik vond hem ook niet goed genoeg, hè. Maar ook niet zo erg als... Sommige mensen denken volgens mij. Goed, ik heb hier nog veel te veel over te zeggen. Ik wou ook nog praten over de legacy van LeBron bij de Lakers. Maar er zijn twee andere series waar ik het over wil hebben.
Ja.
Want er zijn er nog twee aan de gang. Twee geweldige series. Straks is er match 6 van Knicks tegen de Sixers.
Wow.
En morgen nacht dan Is er match 6 tussen de Clippers en de Mavericks. Misschien moet ik eerst even over de Knicks en de Sixers hebben. Ik heb trouwens nog een toffe giveaway. Ik geef maar even mail.
Top.
Ik weet niet waar ik mee moet beginnen. Match 5 eerst, gewoon de laatste match, daarmee beginnen.
Ja, begin met het einde, denk
Madison
ik.
Square Garden. Heerlijk. De Knicks hebben die serie in handen. Ze staan, hoeveel is het? 6 punten voor. 100 en 600. De Knicks hebben dan in handen. Halve minuut van het einde. En Maxi scoort 7 punten in 28 seconden.
Robinson, die zo mooi begon.
Hij had niet op het veld mogen staan.
Hij begint fantastisch. En met die... En hij eindigt... Ja, hij maakt die fouten. Maxi is een driepunter.
Heb je dus inderdaad, fouten die driepunter...
Ja, maar die Robinson die kan het ermee. Ik vind dat leuk, zo'n gast dat je zo nog niet kende en die begon zo erin te komen. Maar...
Lang geblesseerd geweest ook dit jaar. En dan heb je Embiid gehad die zijn voet naar beneden... Daar gaan we het zo biedt ook nog over hebben. Die zijn voet naar beneden heeft proberen te trekken. Maar dus de refs hebben nu zelf toegegeven, wat ook duidelijk is als je het ziet, die four-point play. Ja, dat is nu een loopfout, hè, van Maxi.
Ja.
Zijn pivotvoet verzet hij voor zijn shot. En dat is, heeft niks met de gather te maken. Dat is duidelijk een travel. Hebben de refs ook toegegeven. Dus ik denk niet... De Sixers hadden klacht ingediend, hè, voor de slechte officiering van de eerste twee matchen. Nu gaan ze dat niet meer doen, denk ik, dat wat Embiid allemaal gedaan heeft. En ook op het einde, Josh Hart. Wat is het einde van de match? 40 seconden van het einde in overtime. Stapt hij zogezegd buiten. Balverlies voor de Knicks. Maar het was duidelijk binnen. Hebben ze ook toegegeven. Dat klopt ook niet. Dus ik denk, kijk, gemiste calls. Dit is kut. Maar dat gebeurt.
Josh Hart had wel beter 2-op-2 vrije worpen gegooid.
Maar Ginobili en Kawhi hadden beter ook 2-op-2 gegooid in Game 6.
Ik zeg het maar. Ik zie Hart graag bezig. Maar dat vind ik ook leuk, want die clutch. Je ziet die gooien. Hij had 79%. En je denkt, buddy, als je nu 2-op-2 gooit, dan kan iedereen naar huis.
Ja.
En hij mist. En voor hetzelfde geld gebeurt er van alles en liggen die eruit.
Maar
dat
kort
is toch
armpje.
Fantastisch.
Maar je zag het ook. Hij
dat is de voorkant van de ring.
Kort armpje. Wow. Ja, en die tweede was ook maar nipt, hè?
Dat was
twee keer was er echt geschot met een ei of 10 in zijn broek.
Ja. Het zal ook niet evident zijn, denk ik. Nee.
Maar wat, dus los van de loopfout bij die four-point play, wat er duidelijk in was, de Sixers-fans moeten echt niet meer klagen. Zeker niet meer als je kijkt waar Embiid allemaal mee is weggekomen. Los daarvan, waanzinnig wat Maxi gedaan heeft. Want ook al was een travel, die een driepunter die hij daarna binnengooit van op het logo van de Knicks. Maar, dus season on the line, hè. Je weet, als ik nu mis, dan is het gedaan, dan liggen we eruit.
Is hij klaar voor de volgende stap om de leider te worden van de Sixers?
Is hij al niet de leider van de Sixers?
Nog niet. Leider is niet alleen feiten, hè. Leider is,
dat is waar,
een gevoel. Embiid vind ik nog altijd wel de man of zo.
Ja, maar ik vind ik snap wat je wil zeggen. Ik ben het er ook helemaal mee eens.
Maar zo begint het, hè. Carl Anthony Towns was in het begin ook de leider.
Ik vind dat het aan het evolueren is in deze serie.
Ja. Is hem al consistent genoeg, Tyrese Maxey?
Ik vind dit jaar wel. Ja. Het is ook...
Is hem te stil? Is hem te weinig?
Deze eerste playoff run waarin hij zo belangrijk is. Ja. En vorig jaar was Harden er nog. Dus dit is voor hem ook de eerste keer ooit dat hij effectief een eerste/tweede optie gaat zijn.
En spotlight.
Dat is helemaal anders, hè?
Ja, zwaar.
Want wat ik niet snap bijvoorbeeld, als je er niks bent op het einde, maak een fout.
Ja, ja.
Laat je naar de vrijworpen. Je staat 3 punten voor. Laat ze 2 vrijworpen shotten. Maak er een vrijworpwedstrijd van. Want oké, het is een waanzinnig shot dat hij binnengooit. 3 meter achter de driepuntlijn.
Maar waarom pakt het risico?
Laat het niet toe, inderdaad. Ja, gewoon meteen al. Hij krijgt de bal, tikje, vrijworpen.
Nu, ik denk wel dat ze bij de Knicks, wat ik tof vond aan Madison Square Garden, dat valt keihard op als je terugziet. Ze zijn nog net niet ontzingen. Mm-hmm. Ze zijn nog net niet ontzingen. Maar het was wel het vel van de beer verkopen. Want je dat
maar dat is
niet...
toch New York?
Ja, ik weet het. Maar je hebt dat eigenlijk niet door. Het enige waar je het aan merkt, is de scores. Want je ziet dat ook, het hangt ook wel af welke commentaar dat je pakt. Maar want Maxi is al punten maken. Hè. Dat begint zo, ze staan veel punten voor.
Match was gedaan, hè?
3 punten is het meest gedaan. En ineens denk je zo, oké. En dat volk is nog altijd aan het feesten. En dan ineens, ik denk dat ze bij de spelers ook al... Die een reset komt net te laat, denk ik.
Maar je zag daar ook hoe Patrick Ewing daar courtside aan het was met John Starks.
En high five, man. Hey.
Spreewell zat daar. Larry Johnson zat daarbij.
Dat is wel leuk voor zo de oldschool... de oldschool fans. Dat is wel leuk.
De zotte Celebrity Row daar ook natuurlijk. Ja. Iedereen was inderdaad
Mag ik wel één ding zeggen? Ik bedoel, het is keileuk. Maar...
Ik ben heel benieuwd wat er nu gaat komen.
Ja, Spike Lee. Ik heb echt een tijd geen Spike Lee films meer gezien. Ik was echt zo beu, man. Ik bedoel, sorry Spike, it's not about you, hè.
Ik heb wel nog niet veel Spike Lee.
Nee, maar in de tijd was Spike Lee, wat is nu, Stiller zeker? Of,
ja, ik wil zeggen, want ik heb in het algemeen, ik weet niet hoeveel Spike Lee films ik al gezien heb. He Got Game, Malcolm X.
Fantastische films.
Malcolm X heeft hij ook gemaakt, zeker?
Oh, ja, fantastisch. Do the
Black
Right
Klansman
Thing.
Is ook van hem?
Ja, Do the Right Thing is ook een keer. Mo' Better Blues, een hele goeie. The Zodiac zeker is ook. Nee. Ja, de Zodiac is denk ik ook van hem. Nee, niet de Zodiac. Summer of Sam.
Nooit.
Zodiac is van David Fincher. Summer of Sam.
Black Klansman is al in de laatste. Die heb ik met de zoon
met
van
Adam Driver.
Met de zoon van Denzel.
Ja.
Ja.
Ja. Maar ik wil wel zeggen, I like the guy. Hè. Maar ik bedoel,
ik
soms
snap
is het wel...
Zoals hij bij Drake had in Toronto.
Ja, ook. Go away. We hebben in MMA ook last van Drake, hè, trouwens.
Is waar?
Ja, dat is dat. Zijn ding daar is om ter meeste bets doen. Ah, ja, dan had hem zo dat zo'n papiertje zien kennen als je zo ooit gokt. En wij gokken voor $50. Bij hem zat er dan zo 1.500.000 dollar. Zo. Maar goed, dit terzijde.
Drake die nu aan het beefen is met Kendrick.
Ja, zwaar.
Ja.
Wel, ik zeg wel een heel mooie... Heb je dat gezien? Oh, ik zit echt soms te veel op internet. ze hadden een vergelijking gemaakt in basket tussen de culturele verschillen tussen Drake en Kendrick.
Uh-huh.
En de vraag was een beetje van, kunnen we dat in NBA vertalen? En er heeft een gast bijna een traktaat in comments gezet, dat ook duizenden likes had en terecht. En die maakte de analogie tussen Larry Bird en Magic Johnson. En daarbij was Larry Bird was Kendrick, namelijk technisch... eigenlijk puur datagewijs veel beter. En dan maakte hem van Magic Johnson, de gast die eigenlijk het publiek kon bespelen en een soort, ja, gewoon een groter appeal had, waardoor dat de dingen die hij minder goed deed, dat die minder opvielen. Dat was wel boeiend, ik kon u dat doorgeven.
Ik ben heel benieuwd.
Ik vind dat zalig. Mensen die te veel tijd hebben over onbelangrijke dingen, waf. En dat klopte, hè. Elke zin klopte.
Vooral, dat is vooral goed als het dan klopt.
Ja, dat was fantastisch. Je leest dat en je denkt... Dus ik ben hier niks mee in mijn leven. Dan zou ik misschien een podcast bij Dennis Saïd moeten opnemen en dat kan vertellen.
Oké, ik ben heel benieuwd om te lezen nu.
Ja.
Game 5, wat heb ik nog opgeschreven? Ja, gewoon ik. Tyrese Maxey, net de lofrede van Anthony Edwards bezongen. Tyrese Maxey, de stappen die hij gezet heeft. En ik zeg het, je moet de laatste shot moet je ballen voor hebben.
Ja.
Want er was nog wat tijd op de klok. Maar je weet ook, als ik mis, bestaat de kans dat New York de rebound pakt. En dan is het seizoen... Het seizoen is gedaan. Het is niet, ze staan er 3 achter. Hè? En ook, het is een pull-up driepunter van 3 meter achter de lijn. Het is niet gewoon aan de driepuntlijn. Hè? Je moet daar zoveel zelfvertrouwen voor hebben.
Maar zit je niet gewoon... Is je op dat moment helder aan het denken? Zit je niet in een soort...
In een flow,
natuurlijk. Dus in een flow. Je denkt keiveel na. Maar ik bedoel, je pakt dat gewoon, hè.
Wat het hier 47 of was het?
46. Pff, 46 punten. Ja. Ja, blijft altijd wel goed. Ik ben altijd wel blij dat ik denk, als ik zo Tobias Harris zag, dan ook zo, stond ook even vrij, mocht ook zijn 3-punterje binnengooien, dacht ik, je hebt het wel al verdiend, Tobias.
Daar word ik zot van Tobias Harris.
Ja, jong.
Echt, daar word ik echt... Die brengt die ploeg toch echt niks bij, hè?
Tobias Harris, ik weet niet of ik het hier al verteld heb. En als ik het verteld heb, dan geef het me maar shit. Maar dat is de regel dat ooit een manager mij heeft uitgelegd. Voor de rest van ons leven. Je moet niet een baas zijn. Dat is kut. Je moet uiteraard ook niet zo van onder zitten. Dat is ook kak. Je moet zo middelmanagement zijn. Die verdienen keiveel. Die hebben ook een dikke notto. Die hebben net iets minder. Maar daar babbelt niemand over. Want elke richting van gezeik gaat over die hun hoofd. En dat is wat Tobias Harris is. Je neemt geen 40 miljoen, je neemt 30 miljoen. Laat mij maar mijn ding doen.
Maar dat is het probleem.
Ja, maar niet, buiten u zeikt er niemand over Tobias Harris.
Gelukkig wel. Ja. Ik luister genoeg podcasts waar er ook over hem gezeikt wordt, gelukkig. Maar
je weet wat ik wil zeggen.
Die is... Ja, ik weet niet wat die mensen... Ik word daar zot van.
Ja, die is gewoon... Ik vind dat is een ambtenaar.
Maar die heeft te veel kwaliteit, dat is het ding.
Ja, maar die gaat toch nooit dat helemaal...
Dat is een ambtenaar.
Ja, maar is ook gewoon...
Alle ambtenaar die nu luisteren, goed, laatste keer dat we naar XNO's hebben geluisterd. Ja, klaar.
Een goed betaalde ambtenaar. Nee, maar waarom... Als het vandaag niet is, doen we het morgen wel. Maar die doet het wel, hè. Een goede ambtenaar, hè. Krijgt
Tobias Harris is een ambtenaar die zijn loket om 4 uur moet sluiten.
Ja, maar niet om kwart,
maar om kwart
niet
voor kwart, drie.
Nee, niet om kwart voor. Gewoon om 4 uur stipt.
Nee, niet om kwart voor. In deze serie is hem om 2:45 al gesloten. Hè? Wow, sorry, vandaag toch niet. Allee, het is film naar huis.
Nee, dat vind ik niet helemaal.
Maar je zit met de fiets.
Hij wil job eer, maar dat gebeurt gewoon nooit. Wat hem moet doen, doet hem goed.
Nee, in deze serie totaal niet.
Ja, maar we zijn nou over ambtenaren bezig. Je kunt er ook niet een slechte ambtenaar.
Daarom dat ik zeg, die is echt... Oh, Tobias Harris, ik word daar zot van. Zwat. Match 5, ja, de Knicks hadden die eigenlijk nooit mogen verliezen. Nee.
Maar het is wel leuk, ik vind het wel leuk. Want...
Terug naar Philly.
En, ja, dat vind ik ook wel goed. Sorry, Philly.
Allee, Philly.
Eigenlijk New York op 1.5 uur trein.
What the hell?
Goed, hè? Voor de mensen die weten, want wij denken net hetzelfde. Joel Embiid, hij zit een beetje in zijn zaag wel. Maar ik snap het ook wel. Dus voor mensen die ooit... ja, dat zijn niet zo moeilijk, maar Philly en New York, dat is echt... Dat is voor een Amerikaan niks. Nee. Maar zelfs voor een niet-Amerikaan is dat niet fair. Dus dat zit daar blijkbaar dan vol met New Yorkers dan. Mensen van de city die gewoon ontroepen en ontieren zijn.
En, maar het straffen is vooral...
En dan nog eens allemaal op Embiid beginnen zeiken.
Maar het ergste is, het is in Philadelphia. En dat is een enorme sportstad. Ja, en met heel fanatieke supporters. En toch nemen die fans van de Knicks dat over. En... Ik vind het coole eraan, ik heb dat misschien ook al eens gezegd, de Knicks zijn al zo lang niet relevant geweest. En toch blijven die een fanbase hebben, ook van jonge gasten die het succes nooit hebben meegemaakt. De laatste keer dat ze relevant, dat ze de conference finals hebben gehaald, was voor 9-11. Dat was in 2000. Dus de Twin Towers stonden nog in New York. Toen was de laatste keer dat ze effectief, dat we konden zeggen, goed, ja. Nu hebben ze een ploeg om mee te doen. Zo lang is dat geleden. Dus er zijn mensen die 25 jaar zijn, die nooit iets weten, die in de Knicks alleen maar slecht hebben geweten, met uitzondering van 1 Melo-jaar.
Ja, juist.
Dat is het. Voor de rest kennen die niks. En toch werkt dat. En toch zijn die zo fanatiek. Ik vind dat van... Dat zijn nu eens, nog eens oldschool basket van oldschool sportfans die niet fan zijn van een ploeg voor een speler, maar effectief, nee. Wij zijn fan van de niks.
En rowdy, hè. Rowdy, maar ja. Pas op. Dus ik vind dat... Ik moest
maar Sixers fans zijn ook zo normaal.
Ja, maar ik moest... Maar ik vond het wel cool. Ik snap het kloten is voor Embiid.
Maar kom, jongen.
Hey. Relatief, hè. Maar ik dacht ook wel van, ja, dat is wel... Dat is waarom dat ik nu wel wil zien. Nu, ik moet wel zeggen, bijvoorbeeld, om een nozel te geven, toen de Lakers daar een keer wonnen, of Miami Heat tegen de Celtics, dat eentje, hè, zo de E-redder deden, dan wisten gewoon, ja, het is even rust, of ze hebben, hey, het kan gebeuren, je kunt niet verwachten. Maar ik heb hier wel... meer gevoel dat de Sixers het zouden kunnen fixen.
Dit kan helemaal gekanteld zijn.
Want dat hadden niet met Heat, Celtics, met Lakers, Nuggets hadden
dat
ook
nee,
niet.
Totaal. Dat was het niveauverschil ook te groot. Zeker Miami-Boston. Daar
Lakers
zeker.
Kon nog, omdat hij in L.A. was, maar eigenlijk ook niet.
Nee, omdat ze hebben ook iets bij Denver.
Ja, zwaar.
Maar daar en dan nog... is iets helemaal anders. Dat is ook de Nuggets zijn voor mij zo'n ploeg, als die fit genoeg zijn, is dat zo'n uitzonderlijk niveau.
Ja,
maar deze serie... Hangt er ook vanaf welke Embiid we weer gaan krijgen in match 6 komende nacht. Dat weten we nog altijd.
Nee, maar Embiid, hij was in een kop zal hem goed zijn.
Hij was super slecht in match 5, behalve in overtime. Ik vond hem 10 bal verliezen. Ik vond hem echt niet goed.
Ja, maar hij hangt ook weer met haken en ogen omheen. Hè?
Ja, maar dat is,
letterlijk.
Ah, wel. Maar moeten we het daar ook niet eens een keer over hebben?
Ja, maar daar hebben we het elke keer over.
Ja, maar zijn legacy begint wel effectief gewoon dat te worden. Hè? Potentieel tot in de 1000. In principe, als je puur kijkt naar wat hij allemaal kan, naar wat voor een speler dat is, welke touch hij heeft, wat hij defensief zelf kan, wat een lichaam die heeft als het niet met haken en ogen aaneenhangt, potentieel om de beste center aller tijden te worden.
Zeker.
Dat is Joel Embiid.
Ja.
Maar dan zie je wat er met hem gebeurt altijd en wat hij dan ook nog eens op het veld doet.
En hij pakt geen prijzen.
Nee, maar door de Sixers-fans gaan zeggen, nee, hij pakt geen prijzen door de blessures. Maar je kan het dan ook bekijken, ja, hoe ontstaan sommige dingen ook? Want het er nu allemaal gebeurt, heeft dan die belsverlamming gehad?
Ja, maar kun je daar aan doen in het gezicht?
Nee.
Dat lijkt me nu...
Maar er zijn natuurlijk weer... De Amerikanen zijn nog betere complottheorie-bedenkers dan Europeanen. Hè? Want het is wel raar dat het net uitkomt als het wat moeilijk wordt in de serie.
Oh, nee.
Ik geloof dat ook niet.
Maar daar is hem door gesteund. Iemand heeft daar... Paul George. Nee, het was niet Paul George.
Maar je zag het ook aan zijn gezicht dat er iets mis was, hè? Hij kon letterlijk één oog niet dicht doen. Je zag effectief dat hij iets had voorgehad. Hè?
Ja.
Er waren keiveel twijfels van waarom kan die met zijn ene oog niet knipperen. Sowieso, ik geloof sowieso dat dat waar is.
Sorry, ik bedoelde Paul George was over Kawhi Leonard. Sorry, die had mijn excuses. Ja.
Maar ook al kan hij niks aan die blessures doen, het begint wel de rode draad te worden doorheen die carrière.
Ja, en bij Davis is dat ook een tijd geweest, maar bij Davis houdt vasthouden. Je hebt wel het gevoel dat dat niet meer het eerste is waarover dat je babbelt als je over Anthony Davis babbelt.
En dan heeft hij een titel.
Ja, dat is ook waar.
Hij heeft in één een titel.
Ja.
Dat maakt zoveel verschil.
Ja.
Embiid is toch nooit voorbij de tweede ronde geraakt?
Nee, terwijl dat wel als Embiid goed is, niet te stoppen. Hè?
Nee.
Nu, maar, los daarvan, ik heb er toch zin in.
Ik heb er echt zin in. De Sixers, want ook al was hij, ik vond hem echt niet goed in Game 5, zeker omdat je weet wat Embiid kan, maar met hem op het veld plus 48, zonder hem min 46. Om het belang van Embiid voor de Sixers nog maar eens aan te kaarten. Die is zo belangrijk. Alleen in het vierde kwart van de match die ze verliezen, de drie matchen die ze verloren hebben, in het vierde kwart is hij 2 op 16.
Is dat omdat hem fysiek dan...
Tuurlijk.
Dat maar ja, moe is.
Maar Nick Nurse weet ook, ja, zonder hem kan ik niet, dus ik moet hem wel laten staan.
Nick Nurse ook in de ziekenboog. Te hard colère geweest, blijkbaar de vinger ook...
Echt?
Ergens ook het colère, de hand op iets gesmeten en moest ook... die had ook iets, wacht, ik kan proberen.
En Nick Nurse reageert ook op elke call.
Ik weet het, maar ik moest er gewoon mee lachen. Headcoach Nick Nurse injures finger in thrilling game 5 Sixers.
Okay. Ja,
ik zeg het maar.
Want Embiid bijvoorbeeld, die scoort in match 3 50 punten. Dan is hij onwaarschijnlijk. Maar dan besef je ook van eigenlijk had hij die match niet mogen uitspelen. Wat hij daarvoor gedaan heeft.
Nee, maar ja, het is ook niet de moment. Ja, ja ik weet het. Ja. Maar dat vind ik moeilijke beslissingen die wij moeten nemen. Want als hem natuurlijk...
Als jullie bekijken...
Long term is dat misschien een probleem. Is zijn carrière een jaar verkort of zo dingen. Maar ja, wat ga je dan doen?
Nee, wat er nu... Nee. Ik bedoel, wat hij gedaan heeft. Hè. Hij heeft in match 3 had hij... Dus hij geeft Hartenstein een knietje in zijn kruis.
Ah, sorry, je wil zo'n
vals spelen. Hij grijpt naar het been van Mitchell Robinson als hij op de grond ligt. Vooral dat van Mitchell Robinson, dat is levensgevaarlijk.
Ja.
Robinson slaat zijn voet daar ook licht om. Maar dat doe je niet. En hem biedt er dan de uitleg van, ja, ik heb al eens iemand op mij laten stappen. Nee, dit was, het trekt hij zelf naar beneden. Was flagrant 2. Onbegrijpelijk dat hij daar maar een flagrant 1 voor krijgt eigenlijk. Dat is uitsluiting onmiddellijk. Dat is, als iemand die zijn voeten heel veel heeft omgeslagen, dus gewoon, je kan daar effectief gewoon iemand zijn enkel mee breken ook. Hè. Dat is echt zo gevaarlijk. Je weet niet, als speler, je weet niet waar je op gaat landen. Ja. En zeker iemand die net terug is van een zware enkelblessure.
Dus dat zijn mensen van 120, 130 kilo.
Dan daarna. Trapt hij met zijn been in het kruis van Hartenstein. Dat was allemaal in match 3. Nu, op het einde van match 5, slaat hij Brunson in het gezicht. Ja. Flagrant 1, ook redelijk dirty. En dan ben ik daar eens beginnen bekijken. Ik heb het daar vorige keer ook al over gehad. Van, hij is iemand die na de call, na de whistle, nog heel veel dingen doet eigenlijk. Hij probeert zelf zo fouten uit te lokken, maar is zelf eigenlijk is gewoon een dirty player. En ik vind hem een fantastisch talent, fantastische speler, maar hij doet veel... vuile dingen.
Was dat in de colleges ook al? Heeft
dat weet ik.
Hey, college, nee. Heeft hem dat altijd gehad?
In 7 seizoenen heeft hij 24 flagrant fouls. 24 in 7 seizoenen. Draymond Green en Dylan Brooks hebben er samen 26 in die 7 seizoenen.
Wauw.
Hij heeft meer flagrant fouls dan Draymond Green in 481 matchen minder.
Ja, maar hij kan het wel beter verkopen, want als je het op straat zou vragen, zouden mensen zeggen Brooks en Green zijn erger.
Draymond Green de dingen zou gedaan hebben die Embiid nu gedaan heeft, dan staat de hele NBA en basketwereld op zijn achterpoten.
Ja.
En Sixers-fans gaan daaraan betant zijn. Je viseert ons en je laat zien, je bent pro-niks. Nee, dat is gewoon... Dit zijn de cijfers.
Is er een gemeenschap in Vlaanderen?
Ik heb pas te horen gekregen dat mijn bias me liet zien, maar ik ben geen niks-fan. Dus allee, mij boeit dat. Ik wil goede basket zien. De ploeg waar ik fan van was, dat is al lang geminderd en die zijn het voorbeeld van middelmaat geworden. Allee, dat is... Er kan geen meer middelmatige ploeg zijn dan de ploeg waar ik vroeger fan van was, in de Chicago Bulls. Dus nee, ik ben net altijd vroeger... Ik heb er sympathie voor door mijn pa, maar ik was altijd net tegen de niks omdat ik mijn pa wilde pesten.
Dat is waar.
Dus, maar ik vind... ik word... Bijvoorbeeld een Kyle Lowry, die probeert ook zo foulbaiting te doen. Hij heeft zich laten vallen. Brunson ligt daar op een gegeven moment op de grond en hij laat zich erover vallen.
Dat is wel grappig. Fout.
Ja, maar hoezo trappen die refs daarin? Dat is wat. Dat die dat doet, maar... Embiid is te goed om zo'n dingen te moeten doen. Dat is mijn punt eigenlijk. Die heeft dat niet nodig.
Nee, dat niet nodig, nee.
En daarom dat ik mij misschien nog harder aan stoor. Je bent een wereldtalent. Je hebt al die dingen, dat foulbeten en dat vuilspel, heb jij niet nodig. Draymond Green heeft dat wel nodig.
Gaan ze winnen van de nacht?
Ik hoop het. Ik wil game 7 in Madison Square Garden. Maar ja, ik wil toch game 7 in MSG.
Mag ik wel zeggen dat ik de Knicks overachievers vind?
Zijn ze ook?
Ja. Kan dat blijven duren.
Brunson wat is tof. Blijven duren?
Brunson is tof, maar het is wel allemaal zo klein.
Ja. Ze gaan de finals niet halen, hè?
Nee. Dat kan toch niet?
Jalen Brunson, Daarnet over Maxi. Even Jalen fucking Brunson. Wat een speler.
Fan, hè?
Oh.
Maar er zit toch iets overachieving in.
Tuurlijk. Maar
het is daarom dat je het ook zo leuk vindt.
Maar intussen, de track record van Brunson begint wel groot te worden. Om te denken, wat hij in game 4 doet, hij scoort de helft van de punten, of meer dan de helft van de punten, op zijn eentje voor de Knicks. Hij is die aanval, hè?
Ja, en ze zijn hem wel ont... Het is niet dat ze hem met rust laten, hè. Hij moet wel werken voor zijn geld, hè.
Maar je merkte nu dat ze Julius Randle miste in game 5. Ja. Iemand die ook zijn eigen shot kan creëren, want Dante DiVincenzo is nergens in deze serie. Ik vind die onzichtbaar.
Heb je niks goed gedaan?
Hij is echt niet goed aan het spelen, deze serie. Echt.
Oh, ik dacht dat je... Het is niet één game...
Goed heeft, maar ik vind het niet goed. Ik heb alle matchen gezien en is mij zelfs ontgaan. Er zijn een paar series waar ik alle matchen heb gezien.
Anunobi vind ik nog altijd tof.
Bogdanovic, out voor de rest van de serie. Van de rest van de playoffs. Pff, gaat hij helemaal missen. En OG, en dat snap ik niet.
En McBride vind ik ook zo tof.
Ja.
Die doen toch een ding.
Zeker. En aan de overkant, zo'n overachiever in deze fase van zijn carrière.
Kleber.
Nicola Batum. Nicola Batum.
Ja.
Op het einde weer die defense op Brunson, wat hij daar doet, want hij blokt hem daar af. Oké, het was geen goede. Ik had een andere play geprobeerd als ik de niks was. Maar Batum, die staat er toch weer. We hebben die al tien keer afgeschreven de laatste jaren. En speelt opnieuw een belangrijke rol voor de Sixers. Ja. Kelly Oubre, ik had nooit gedacht dat hij een belangrijke rol in een playoffploeg ging spelen.
Lamborghini gecrashed ook deze week.
Echt, ik heb het ook gehoord. Oké, we moeten... Ze hadden OG op Embiid moeten zetten in overtime trouwens, als ze een kans hadden willen hebben, want die deed het zo goed in game 4 daarop. Maar ik ben blij voor ons dat het niet gedaan is in 5.
Nee.
Ik ben echt heel blij voor ons dat we hier nog een 6e match en hopelijk een 7e van krijgen. Game 7 in Madison Square Garden.
Dat is wel waar.
Come on. En is het dan zondag?
Ja.
Ik hoop het.
Maandag.
Of zaterdag al.
Maandag druk een dag, dus ik hoop het niet.
Maar het kan een vroege match zijn zondag. Het kan om 9:30 al zijn, of om 7:00 zelfs. Het
zou leuk zijn.
Dallas Clippers, we hebben nog dikke 10 minuten, want jij moet straks radio gaan maken.
Wat heb ik hier staan?
Geen Kawhi, beter voor de Clippers.
Ja, je hebt het net al gezegd, hè.
Ze spelen beter zonder hem.
Ja, zwaar. Misschien wel.
Met deze Kawhi, hè?
Ja. Ik ben wel te hard aan het focussen, en dat is fout. Maar ik focus... Ik kon niet echt stom zeggen, maar ik kijk nooit naar de Clippers, zelfs niet als die spelen.
Dat is een heel rare uitspraak.
Ik denk altijd, hoe gaat Dallas dit doen, in plaats van wat is LA met Dallas aan het doen? Ik ga ervan uit dat Dallas dat wint.
Maar hangt dat niet van match tot match af? Want in match 4 bijvoorbeeld komen ze 31 punten voor.
Ja,
en die laten de Mavericks helemaal terugkomen, dankzij een buitenaardse Kyrie Irving.
Ja.
Maar match 4, dan zag je wel de beste playoff match die ik James Harden misschien ooit heb zien spelen.
Ja, maar
die was goed.
Maar je weet dat nadien weer niks is, hè?
Nee.
Dat bedoel ik met die Clippers. Als je dat op papier ziet, zo'n Paul George, zou die ook niet stil kunnen ergens anders? Ik vind dat zo'n mooie speler. Hij is toch ook een klein beetje aan het...
Hij is einde contract, hè?
Hij is de jaren toch... Ik zeg dat hem zo verschijnt bij de Clippers, dat zeg ik niet, maar het is toch... Ja.
Orlando en Philly zijn twee opties. Maar als hij naar Philly gaat, gaat hij wel opnieuw naar een superster die... Waar je niet op zijn gezondheid kan rekenen. Met Joel Embiid.
Ja.
Gaat hij daar zo'n wagonnetje opnieuw aan vasthangen naar wat hij net heeft meegemaakt met Kawhi Leonard? Dat weet ik niet. Maar het was wel heel opvallend. Paul George en James Harden spelen in match 4. Buitenaards. Why? Buitenaards misschien overdreven. Maar waanzinnige match. Paul George, zijn eerste helft was geweldig. In de tweede helft scoort hij maar 7 punten. Maar hij scoort daar in het vierde kwart wel. Hij houdt die bal binnen daar aan de baseline. Doet daar een paar handles. Doet dan een sidestep, 3-punter, over... Wie was het? Ik weet zelfs niet meer. Was het over Josh Green? Ik weet niet meer in wie zijn gezicht het was. Maar wat een waanzinnig shot. En James Harden, die fileert die defense van Dallas gewoon met een ene floater na de andere. Waarom Lively of Gafford er niet meer opkomt door Jason Kidd, het is maar raadsel. Maar Harden, die profiteert daar perfect van hoe dat hij dat gedaan heeft. Ay, was uitzonderlijk goed gedaan. En dan is er match 5 afgelopen nacht. En zijn Harden en Paul George opnieuw onzichtbaar. Houdini was weer terug. Wat hadden ze? Harden 2-12. Paul George 4-13. Lou heeft er zelfs de laatste 7,5 minuut afgehaald. Het was al gedaan. 7 minuten voor het einde heeft hij de handdoek al geworpen. Ja. Dat is gewoon onaanvaardbaar van zo'n twee mannen bij James Harden, dit is nu effectief waarom we niet geloven in James Harden in de playoffs. Maar Paul George, playoff P heeft ook bestaan.
Ja,
dit is on Paul George voor mij. Voor James Harden is het typisch. Het bevestigt, want waar iemand me gestuurd van, hier, fear the beard. Ik van, man, ik heb in weken niet meer zo hard gelachen, want de volgende match gaat het anders zijn. En wat gebeurt er? Inderdaad, de volgende match komt hij niet opdagen. Dat is typisch James Harden in de playoffs. Voor hetzelfde geld, match 6 scoort hier 40, hè? Om dan in match 7 weer de serie te verliezen.
Ja, maar de winnaars hebben dat niet.
Nee.
Die hebben dat niet voor. Hè. Ja, ik vond ze wel leuk. Ja, ik zie ze wel graag. Ik vind Dallas wel echt leuk. Ik vind ze wel leuker bijvoorbeeld dan vorig jaar. Ik vind wel zo... Doncic is toch... zo'n subtiel toch iets meer de rest van de ploeg kan laten spelen of zo.
Maar Doncic heeft blijkbaar is al een dikke week ziek, blijkbaar. En heeft een knieblessuur opgelopen in zijn rechterknie, match 3. Excuus. Een knee sprain, dus een verrekking in zijn knie opgelopen. En daardoor is hij echt... Je ziet dat Doncic geen 100% is. Het is niet de Doncic van de laatste 2 maanden in het reguliere seizoen. Maar...
Het werkt wel of zo.
Omdat Kyrie Irving ook gewoon zich daar zo goed voelt. Match 4 brengt Kyrie Irving ze helemaal terug. 31 punten achter in het tweede kwart. Hè? 31.
Ja.
Die komen terug, ze verliezen de match nog. Maar ze komen wel op voorsprong. Kyrie Irving die scoort die ene lay-up gezien. Tussen drie
Dat heb ik ik heb die in fragmenten gezien. Prachtig wel.
Ja. Hoe slaagt hij erin om die...
Is hem kalmer in Dallas? Er is al wel lang geen drama niet meer geweest.
Ik denk dat hij zich daar heel goed voelt.
Ja. Dus het gaat alleen maar over zijn spel tegenwoordig.
Maar hij en Luca hebben ook een bepaalde verstandhouding. Waar die ik bijvoorbeeld mis bij James Harden en Paul George zijn dan zo goed in game 4. Maar je ziet die vreugde die ze samen kunnen hebben, zie je niet. En nu, Doncic en Irving, die hebben dat af en toe wel. En vooral in match 5 zag je dat. Want ineens waren de Mavericks een andere lichaamstaal. Ze hadden eindelijk door. We moeten beginnen lopen. Tempo maken. Dus zijn ze begonnen door Kyrie Irving de eerste baldrager te laten zijn. En die begon tempo te maken. Want Doncic heeft last van die knie, dus kon dat niet echt doen. En daarna begon Luca ook mee tempo te maken. Het was niet meer elke keer de bal krijgen en beginnen stappen. Nee, Luca begon ook nog eens te lopen. Eindelijk. Ik word zot van Luca Doncic te zien stappen. Maat, breng daar tempo in. Je bent misschien wel de beste basketter van de wereld. En nu in match 5 was dat... Ja. Ik vond de Mavericks echt heel goed spelen in match 5.
Ik denk toch dat ze de Clippers gaan pakken.
Ah, ik denk het ook. Match 6 in Dallas wordt de laatste.
Ja. Ja. Maxi Kleber heb ik hier ook opgeschreven. Vond ik tof. De rest zijn ook niet zo'n zotte ploeg. Hè. Ja, Derek Jones Jr. nog. Maar zo Gafford, die doen het goed.
Het werkt.
Het werkt, ja.
Die trades zijn goed geweest. Ja. Wel ook iets positiefs over de Clippers ook zeggen. Terrence Mann.
Ja.
Hoe dat die op Doncic aan het verdedigen is, dat is echt... Heel, heel goed. Heel fysiek, heel hard. Soms over het randje, maar hij is heel goed in het aanvoelen wat dat wel en niet mag van de refs. Dus hij voelt, ik kan zo ver gaan, dan blijft hij ook zo ver gaan. En in game 4 heeft hij Luca echt gefrustreerd. Heel goed gedaan, vond ik, van Terrence Mann.
Ja.
Heel goed gedaan. En ik vind die offensief ook goed spelen. Maar bij de Clippers waren ze zo radeloos dat zelfs PJ Tucker heeft gespeeld.
Amai. Maar goed, sorry. De Clippers, het is altijd iets... Ja, ik weet het niet.
De vloek?
De vloek, ja.
En we gaan ze doen. Volgend jaar gaan ze naar die nieuwe zaal. De Intuit Dome.
En hun nieuw logo. Met hun Zeescouts logo.
Met wie gaan ze dat doen? Met Kawhi Leonard, die elk jaar opnieuw geblesseerd is. Met James Harden, die...
Altijd... dat je toch nooit het gevoel hebt dat je 100% commitment krijgt of zo.
Nee, en waar je ook gewoon effectief niet op kan rekenen als het erop aankomt. Heeft hij het opnieuw bewezen.
Als Paul George weg is, is het er toch voorbij?
Ik weet het niet.
Hij voorbij. Dat gedoe.
Ik zou het ook denken.
Russell Westbrook, The Return.
Tja, Westbrook, ook die ook rare dingen.
Nee, dat was een... Was
ja, ik vind dat wel interessant. In de match 4 heeft hij een kei positieve invloed, maar toch... Slechte shots, bal verliezen en dan kijk je die cijfers van onder Westbrook was het toch wel beter. Maar als ik die match aan het zien was, had ik een compleet ander gevoel. En dan in match 3, ik denk dat match 3 was, daarin heeft hij, wat was het?
1 punt. Dat is toch de joke? D-Lo 0 punten. Russell Westbrook outscored D-Lo, dat was zo'n meme. Hè. Hij had er 1 en de ander had er 0.
En is de eerste speler geworden sinds Kendrick Perkins in 2005 met 1 punt of minder. 1 flagrant foul en 2 technische fouten.
Maar ik even zeggen, Kendrick Perkins.
Ik luister er zelfs niet meer naar.
Jongens, maar dat is dan nog een ex-speler. Zo Stephen A. en zo denkt whatever. Maar Kendrick Perkins.
Stephen A. zegt betere dingen dan Kendrick Perkins.
Maar die kan ook mijn zenuwen werken, maar Kendrick Perkins is echt verschrikkelijk. Maar even in 10 seconden. Ja? Soms ben ik niet slim genoeg ervoor, maar ik luister wel graag de podcast LeBron en JJ Redick over de plays en zo.
Ja.
Ik vind dat wel een toffe meerwaarde.
Ik kijk, want Rick Samai zei het mij nog eens vorige week de Night of the Giants gedaan. En Rick zei ook van, ja, maar vooral kijken, want als er dingen beginnen uit te tekenen. En ik vind het super. Ik heb nog te weinig tijd gehad, want ik probeer zoveel mogelijk matchen te zien. En ik heb ook nog een klein beetje een leven en ook werk waar ik voor betaald word. En als ik dan, ik probeer echt, probeer alle matchen te zien. Het gaat niet, maar ik zit toch aan 75%. Dus daar kruipt tijd in.
Ja, dan kunnen die podcast...
Dus maar, even geen tijd voor.
Maar ik heb hem zo een paar keer opgezet. Zo, en ik zeg, het ben soms gewoon niet savvy genoeg. Of dan moet ik het echt zo traag opzetten wat ze bedoelen. Maar ja, het is wel wat een meerwaarde. En vooral die... Ja, Redick is sowieso een goede podcaster. Ja. Is hem sowieso al. En ik vind ook dat hem iets heel goed bij LeBron naar voren komt. Want hij voelt dat hem heel veel respect voor mij. Dus ja. LeBron is wel een ster. Maar ze zijn niet ontvechten tegen elkaar. LeBron hoeft niet alles te zeggen.
Ze moeten het
heel
niet,
complementair.
Ze moeten het niet eens zijn met elkaar, maar toch, het werkt.
Ja. Ja, en hij heeft net genoeg zelfrelativering, JJ Redick, om zichzelf duidelijk te zetten van, ja, ik ben niet jij. Maar langs de andere kant heeft hem ook wel genoeg gedaan, waardoor LeBron zegt, ja. Jij kunt wel.
En het helpt ook natuurlijk. Hij merkt ook dat JJ Redick gewoon een heel hoog basketbal-IQ heeft. Het is niet dat iemand geen superster is geweest, dat hij geen hoog basketbal-IQ gaat hebben. Phil Jackson was geen superster als basketspeler, maar gigantisch basketbal-IQ. Ja,
en ik denk dat LeBron altijd wel weet, we zijn hier over een NBA-caliber JJ Redick bezig.
Ja, natuurlijk.
Ik bedoel, die wel, is nog iets anders. Maar je
merkt daar ook hoe sommige NBA-spelers met bepaalde journalisten omgaan. Als ze merken, een reporter, die ziet het spelletje, Zyklo bijvoorbeeld. Ja. Die krijgt superveel respect, omdat die mensen weten,
die snapt dat.
Die ziet het en moet het niet met alles eens zijn, maar die kan er een gesprek over hebben en meningen bijschaven. Ah, maar ik zag dat je daar dat deed en waarom dan niet en zo en dit. En je mag een sterke mening hebben en zeggen van, ik vind dat ze dat daar moeten doen. Maar als je dat dan
kan onderbouwen.
Als je een dialoog over hebt ook, je moet altijd je mening kunnen. Enkel idioten veranderen nooit van mening.
Nee, zwaar. In ieder geval, aanrader Dennis, toch wat meer echt leuk. En inderdaad, het is waar wat Rick Samai zegt. Wauw, ik in de zin kan zeggen. I feel you, Rick. mijn jeugd komt hier even voorbij. Dat is wel waar. Je moet het zien. Want dan beginnen ze zo te tekenen en zo. Ja. En natuurlijk, ze brengen het ook goed. Want wat ze wel doen, is ze zeggen wel... dan zegt hem zo van die dingen. Van de week was het weer zoiets. Zeg maar nou weer, JJ Redick. Stel, ik zit in uw team en we zitten daar en we zitten daar. Wat zou er dan doen? En dan een bepaald play. En dan zegt hij, maar ik heb dat ooit al eens gedaan. En dan heb je direct de beelden. Ja, toen. En dan zie je onmiddellijk een recap van... Ja, iets van 6-7 jaar geleden, dat ze exact dat spel doen. Dat ze dan zo in-screen erin geprojecteerd.
Ja,
het is natuurlijk niet zomaar een podcast.
Nee, want ik heb alleen de eerste aflevering of zo heb ik beluisterd. Maar ik moet nog kijken, want Rick, wie had het hem aangeraden? Zijn kleinzoon had het Rick aangeraden.
The Circle of Life.
Ja, cool, hè?
Elton John.
Heel cool, hè? Ja, ik heb nog veel meer opgeschreven.
Maar ik moet weg.
Jij moet weg. Dus ik kan nog twee dingen zeggen.
We hebben niks over Boston gezegd. Nee. Goed bezig, Boston.
Goed bezig, Boston.
Porzingis
geblesseerd, gaat tweede ronde waarschijnlijk missen. En ook... als ze effectief op deze manier gaan basketten, ook al hebben ze Miami weggeblazen, als ze op deze manier gaan blijven basketten, gaan ze de titel niet winnen, ben ik van overtuigd.
Wie moeten ze hebben? Wie is het beste dat tegen hun speelt? Orlando of Cleveland?
Voor ons? Nee, of voor hen?
Voor hen.
Voor hen Cleveland, voor ons Orlando. Orlando kan het hem moeilijker maken, dus een leukere serie.
Omdat ze groot zijn.
Betere defense.
Ja.
Orlando, Cleveland, einde van game 5. Wie het niet gezien heeft, kijk gewoon even de laatste 5 minuten van die match. Dan... Toffe match, maar gewoon bekijk de laatste 5 minuten. Zijn heel tof.
Zeg, Dennis, ineens wat met een Frank. Die kan ik ook eigenlijk even goed weggaan, hè.
Nee, saai. Bucks Pacers. Hoezo kunnen de Pacers niet winnen van Milwaukee zonder Damian Lillard en Giannis Antetokounmpo?
Chris Middleton was nog wel eens oude Chris Middleton.
Kom, jongen.
Kom, ik heb het voor Chris Middleton. Je moet kunnen zeggen, als het goed is, moet het ook kunnen zeggen.
Maar zeker,
Dennis.
Maar dat is niks tegen Chris Middleton. Gewoon tegen Indiana. Schaam u. De twee beste spelers van die ploeg zijn er niet bij. Kom, we moeten van winnen. Voilà.
Ze hebben wel als collectief goed gespeeld. Hè? Portis was oké, Beasley. Zelfs Patrick Beverley had volgens mij meer dan 15 punten.
En 12 assists.
Dan hebben we wel echt niet goed gespeeld.
Dan is een probleem, inderdaad. Ja. Oké, ik heb nog een giveaway. Die ga ik nog doen.
Okay.
Dan zijn we weg. Wat kunnen jullie winnen? Jullie kunnen een Zomerkamp 3x3 winnen. Dus echt wel een coole prijs.
Wauw.
Ja, de Zomerkamp. Ik ga even zien dat ik zeker alle informatie juist heb. Dat is een kamp met voor U13, U15 en U21. Dus dat zijn de leeftijdscategorieën. Maximum 24 deelnemers per leeftijdscategorie. Start al op 16 mei en eindigt op 14 juli. Dat zijn twee keer anderhalf uur training per week. Op donderdag en op zondag. Dus 20 trainingen in totaal in Wilrijk en in Hoboken. En je krijgt training van de spelers en de coaches van de 3x3-ploeg van Team Riffa. Is dat dus de mannen die ook de nationale ploeg zijn eigenlijk. Dus dat is Dennis Donkor, Thibaut Vervoort, Jonas Voers. Wow. Al die mannen gaan jullie dan begeleiden. Daar maak je kans op. Eén iemand die kan naar dat kamp gaan. Wat moet je daarvoor doen? Laat ons weten wie jouw favoriete speler van de 3x3-ploeg is en waarom dat het geval is. En dan maak jij kans om die giveaway te winnen. En volgende week gaan we dat dan ook bekendmaken, want het kamp begint dan ook. En volgende week, misschien op de week erna, gaan we bekendmaken ook wie de giveaway wint van het Victor Wembanyama shirt. Want de Belgian Podcast Awards die zijn pas 15 mei. Tenminste, de stemming eindigt pas 15 mei. Dus daar kan je nog altijd voor stemmen. Dus daar moeten we nog heel even mee wachten. Maar heel blij met de reacties die al zijn binnengekomen. Voilà. En wij moeten snel afronden, want Andries moet live radio gaan maken.
Ja,
sorry. En ik moet gaan kijken naar Europees voetbal.
Ook niet slecht.
Ook niet slecht.
Wat een leven, hè, Dennis.
Gewoon leven, hè.
Wat een leven.
Andries, merci om erbij te zijn.
Altijd een plezier.
Veel plezier nog op Play. Maar ja, kijk, je bent ons ontgroeid. Je bent ons ontgroeid. En jullie bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Volgende week is er een nieuwe aflevering. Dan komt Francisco Elson langs, de NBA-kampioen.
Ja, top. Legend.
Ja, absoluut. Dus die komt nog eens langs en dan gaan we zwaar discussiëren. Dat wordt de moeite. Dus ja. Tot volgende week. Salut.